Nieuwegein is de gemeente met meer stroomstoringen dan Afrika, wist je dat? Dus echt, van de week was het weerprijs, lag weer alles eruit hier. En het kutte is, als je dan in de studio komt en je gaat de boel opnieuw aanzetten, is het van, nou, het is tijd voor een nieuwe Angry Nerds, dames en heren. Dan zijn er ineens allerlei dingen veranderd in je configuratie. Is de spanning eraf gegooid. Dat is heel vervelend en irritant. Even kijken, de mensen op de Jitsi, die zijn er. Ik zag Lisette, dus er moet even een fatsoenlijk applausje bij. Hallo.
Dankjewel.
Anne-Jan zie ik ook. Ik zie Ad en ik zie een, nou, voor jullie nog onbekend gezicht. Dat is Daan. En ik zie Bugblue. Heb ik het nou helemaal goed? Ja, hè?
Ja, ongeveer.
Goed genoeg.
Ja, ongeveer. En in de studio hebben we natuurlijk Tess. Die vond het vorige keer zo leuk, die dacht, nou, ik kom gewoon weer.
Precies, dat doen we nog eens.
Ja. Dus ik moet jullie wel zeggen, het is een hell of a week geweest. Sowieso, ik ben natuurlijk, kijk, ik ben heel erg met dat influencer verhaal bezig. We hebben tegenwoordig buttons. Dankjewel, Elger. Volgens mij was het Elger, toch? Die heeft even snel buttons zitten persen.
Ja.
En nou, we zijn gewoon nu echt bijna allemaal certified influencer.
We zijn opmerkelijk professioneel zo.
Ja.
Nou, bijna allemaal.
Ja, dan kan ik niet achterblijven.
Nee, ik denk dat jij ook weer van de buik moet. Je kan frauderen, hè, met certificaten.
Ja, dat ga ik niet doen.
Ja, oké. Okay.
Dat zou te ironisch zijn.
Bijna allemaal, Lisette?
Ja, ik niet hoor.
Jij niet?
Ik ook niet.
Nee, Ad en ik niet.
Zijn jullie weer de recalcitranten? Zelfs Peter heeft het.
Ja, zelfs Peter heeft het.
Het is zo ontoegankelijk als de pest, maar Peter heeft hem gewoon.
Ja. Maar aangezien het niks kost, kan ik gewoon even gratis voor Lisette registreren.
Ja, dat kan natuurlijk. Ik gewoon,
vind je fijn, hè?
Om jij kan gewoon willekeurig namen invullen, dus dan kun je ook gewoon Lisette even certified influencer maken. Dat is wel fraude, dat mag niet, toch?
Nou, oh, ik zou zeggen, lees je uit. Hierbij is dat consent, hè?
Ga ik mijn dochter certified maken.
Cadeautjes,
schat, voor je verjaardag.
Op ideeën brengen, natuurlijk, maar... even kijken, ja. Het is niet de andere podcast, maar ik zie hier op de pad ineens vluggetje van de week zie ik voorbij komen.
Ja, ik wou eigenlijk een grap gaan maken van als er nou eens een keer geen storing was aan het begin van de uitzending en dat er niks in de hand was. Van, goh, Marcel, heb je geen Windows updates gedaan of zo?
Nee, wat er aan de hand was, de Atem, waar we normaal mee streamen, die deed het gewoon niet. Ik heb alles getest, natuurlijk. Je doet eventjes al je kanaaltjes testen en dan heb ik alles mooi in de lucht en zo. Maar de Atem, die ga je natuurlijk niet testen, want dan ga je direct live. Dus die zal het wel doen. Alles doet het dus goed. En druk je op start en dan zegt hij, nee. Gelukkig hebben we een hot spare. Dus ik had even wat tijd nodig om streams keys te kopiëren en daar op start te drukken. Maar als pers, redde je leven.
Je hebt goede timing gemaakt, joh.
Ja, toch? Ja. Dat is helemaal niet zo ontzettend te laat.
Ik heb toch een mening over testen in productie, hoor.
Testen in productie? Dat doen wij al vanaf het begin. Dat deden wij al before. Het was cool, zeg maar. Ja.
Precies. Nee, want als het nou nog via VPN-verbinding was gegaan, dan had je misschien nu problemen gehad als je de laatste Windows-update geïnstalleerd had. Want dat doet het niet meer.
Oh, is het kapot?
Ja.
Doen die een Disney soms? Is
de VPN kapot na de nieuwe Windows-update. En er blijkt ook al maanden een probleem te zijn met een andere Windows-update. Als die op een gegeven moment krakt tijdens de installatie, dan blijft Windows-update het elke dag opnieuw proberen. Update installeren en dan zegt hij elke dag opnieuw, nee, het lukt niet, het is kapot.
Dat is rammer dan, dat klinkt als Windows.
Het schijnt dat ze al een maand of vier ermee aan het klooien zijn.
Ja. Nou, jij zegt VPN-stuk, ik dacht, die hebben een Disney'tje gedaan. Want Disney, daar moeten we het misschien ook even over hebben.
Laten we dat doen.
Ja.
Disney goed?
Nee.
Disney goed, nee.
Nee, Disney goed. Wat is er aan de hand? Disney is nogal hebberig. Van de poen, geld. Netflix trouwens ook. Die doen ook hele rare dingen, maar dat is voor een andere aflevering.
Als Disney zelfs al ruilkaartspellen gaan maken, dan weet je echt dat ze aan de kinderen bij de drugs weg willen houden.
Ja, nou, wat doen ze? Ze doen. Vroeger kon je gewoon. Ik heb mijn broer, die zit bijvoorbeeld op mijn Disney-account. Dan zie je ook vier profielen. Wat maakt het nou uit, weet je? Of die vier mensen dan in een huis wonen of. Ik geloof vier profielen.
Ja.
Dus eentje was mijn broer en die woont hier niet. En dan zegt Disney, dat mag niet! Ja. Daar schrok ze van. dus, en die gaan dan kijken van, ja, maar dit komt ergens anders vandaan. En dan gaan ze dat blokken. Maar waar doen ze dat nou speciaal? Dat doen ze bij dingen waarvan zij denken dat het een VPN'tje is. Omdat mensen daar ook nog wel eens mee frauderen. En ik heb een nieuwe provider. Lisette heeft ook die nieuwe provider.
Ja, ja, sorry. Ja. Ik had heel even een noodgeval hier, maar ik ben er weer.
Ja, ik hoorde het. En die nieuwe provider die schijnt dus op een Disney Blacklist te staan. Maar ja, maar jullie zijn een VPN. Dat mag niet. Nou, dat is niet waar.
De provider is de VPN.
De provider, ja, die denken dus dat A2B internet, waar wij allebei zeer tevreden klant zijn. Tenminste, zeg ik het verkeerd. Ik ben daar tevreden.
Nee, absoluut. Ja, een zeker. Tevreden klant.
Ja. Disney zegt, ja, maar jullie zijn een VPN. En ja, je gaat ze bellen. Je zegt gewoon, maar dat is helemaal niet waar. En dat is gewoon een provider. En doe even, check die lijst even, want dat klopt niet.
Ja, dus dan kun je nu een VPN inschakelen om buiten deze blokkade om te komen.
Dat zou kunnen misschien. Ja. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. Het is niet de bedoeling dat ik de boel ga zitten frauderen omdat Disney zijn shit niet voor elkaar hebt, toch? Of ben ik nou gek?
Fraude is wel een groot woord voor dit, hè? Maar het is wel grappig.
Nou, ja. Maar weet je wat ik wel fraude
Marcel,
vind?
Marcel?
Ja, dat ik betaal en dat het niet werkt. Nee, dat vind ik wel fraude.
Marcel?
Ja.
Ik wil graag even de vraag die je net stelde beantwoorden met of ben jij nog of jij gek zou zijn.
Oh ja, nou doe vooral. Ja.
Ja, dat ben je.
Oh, nou dankjewel. Top. Nemen we er een op.
Nee, vakkundig vastgesteld.
Ja. En ik zou het niet anders willen, trouwens. Maar dit is natuurlijk gewoon wel kut met peren van Disney. Dus ik heb opgezegd.
Echt?
Ja.
Je hebt niet opgezegd.
Ik heb opgezegd. En ik raad eigenlijk iedereen aan die dit gezeik ook heeft om gewoon, als je geen service krijgt, waar dan ook trouwens, dat geldt niet alleen voor Disney, maar in dit geval wel even. Als je geen service krijgt bij een provider, want het wordt steeds erger, hè? Alles wordt maar geautomatiseerd en hou je bek en gewoon in het systeem. Als je geen service krijgt, ga ergens anders heen. Want dit kan echt niet.
Dubbelchecken, je hebt Disney opgezet, niet je business, je
provider. Nee, de provider ben ik hartstikke blij mee, dat gaat supergoed. Nee, ik heb Disney opgezegd.
Ja, oké.
Nou, weet je wat ik ook, want ik had, het was toevallig kwamen we natuurlijk erachter dat we hetzelfde probleem hadden.
Ja.
Allebei een kind, dus dan kom je daar snel genoeg achter.
En heb je het best nodig, ja.
Ja, dan is het soms wel fijn dat het doet. Maar ik heb toen ook contact met de klantenservice gezocht. En ik heb toen gezegd, want ik heb een soort gedeeld account, laat ik het zo noemen. Mm-hmm. Dat ik zelf een account wilde afsluiten. Want ik dacht, misschien gaan ze Netflix-methodes toepassen. Dus op het moment dat ik op een dat ze het gaan controleren en ze zien een ander adres, dan trekken ze hem eraf. Dus ik heb misschien dat het probleem. Dus ik wilde zelf een nieuw abonnement. En toen moest ik dus van hen, omdat ik ooit al een trial account had aangemaakt, aangeven waar ik 5 jaar geleden mee had betaald, zodat zij konden controleren of dat juist was of niet. Nou, dan gaat het bij mij dus al helemaal mis. Dus ik zeg, joh, dat is in 2019 of zo geweest. Dus ik zeg ze, ja, dat willen we graag dat je even verifiëren of ik dan degene was die ik was en hoe ik dan betaald had. Joh, dat ook daar gaat het mis.
Dan ben je dus niet goed bij je hoofd.
Nee, dat is, ja, dat is,
kun je dus niet maken. Nou ja, je zegt het net al, Netflix doet hetzelfde. Dat is zelfs zo erg dat ik was laatst bij mijn broer en die zei, hij doet het niet meer. Ik even kijken. Nou, sure, even opnieuw inloggen. En dat deed het daarna weer. Tot ik thuis kwam en hier 's avonds een film wilde kijken. Toen zei hij, u hoort niet bij dit huishouden. Het is echt, het is fucking hilarisch. Maar het is wel heel triest. Dus ook Netflix staat op de nominatie van fuck you. Kent iemand nog goede torrent sites? Laten we daar eens naartoe gaan.
Ja, de Pirate Bay. En jouw provider blokkeert die vast niet. Dus
nee, ik denk niet dat hij dat. En anders doe ik VPN.
Gaan we nou alles op zijn Orions binnenhalen?
Ja.
Dat denk ik. Ja. Dat is wel waar ze naartoe willen. Hè? Want je bent zo hebberig dat je de boel zo onmogelijk maakt voor eerlijke mensen. Ja. Dat ze weer oneerlijk gaan worden. Nou, dan ben je volgens mij.
Ik ga zoeken naar mijn piratenvlag en mijn piratenhoed.
Ja. Het is in ieder geval niet onze schuld, toch?
Het is niet onze schuld. Als wij hebben ons best gedaan om dit allemaal netjes te doen. Als het onmogelijk wordt gemaakt, dan fuck you, dan ga ik gewoon weer downloaden.
Dan ga je gewoon weer lekker baby TV torrenten.
En ik heb trouwens gehoord dat Tim Kuik die gaat binnenkort met pensioen. Dus misschien wordt het daar ook wat soepeler. Gewoon dingen doen. Dus, Dani.
Ja.
We moeten jou nog de gouden vraag stellen, natuurlijk.
Wie ben ik en wat doe ik in de IT?
Nou, je bent in ieder geval een vaste kijker.
Ja, dat zo is dat. Dat vind ik wel wat op.
Ja.
Ja, nou, de vaste kijkers en de vaste chatters, die hebben me vast al eens gezien in de ISC. Hang je rond op Hacker Hotel, Wikon en allerlei andere organisaties, dan kom je me ook heel veel tegen. Ik ben Dani. Ik werk al 6,5 jaar in de IT. En ik ben niet meer cybersecurity pannenkoekcon. Ze hebben mijn cyber afgepakt. Ik ben nu een GRC consultant.
Een GRC consultant?
Governance, Risk and Compliance.
Het moet toch allemaal kutnamen hebben tegenwoordig, hè?
Ja,
jongen, echt.
Ik was hiervoor gewoon cybersecurity pannenkoek. Maar helaas, ja. Ze hebben mijn cyber afgepakt laatst.
Nou, dan krijg je van onze extra cybers.
Ja.
De pannenkoek nog wel?
Als GRC-consultant praat ik normaal gesproken heel veel over threat modeling. Maar ik kom vandaag over wat anders renten.
Je kon renten?
Ik kon renten, ja. Ik begon een rent op de Discord en ik werd uitgenodigd door Ad. Hey, wil je even komen renten in de uitzending? Uiteraard.
Wat dat betreft zijn wij net een bank. We zijn dol op renten. Ik zeg, kom maar door.
Wat een brug!
Ja. Was die mooi of niet?
Heb je niet zo'n drumroll onder je knopje zitten?
Nee.
Ja, die heeft hij wel, maar die gebruikt hij niet voor zichzelf.
Oh, nee. Daarom.
Nee.
Ik ben klant bij ING. En ik, tegenstelling tot bijvoorbeeld Jos, ik doe wel alles digitaal bij ING. En ik kon vanmiddag ineens mijn ING-app niet meer in toen ik een ideal betaling wilde doen. Ik moest mijn ING-app activeren. En ik heb die app al jaren geactiveerd op deze telefoon. Waarom doet hij het ineens niet meer? Ja, je moet. Klik verder, klik op activeren. Scan je ID? En ik, nee. Ja, maar scan je ID? Nee. Dan ga je kijken online. Nou, je kan niet verder dan je ID scannen. Je kan niet inloggen in de Mijn ING-omgeving. Want je hebt tegenwoordig de twee-factor-authenticatie. Is de ING-app op je telefoon? Ik heb een scanner aangevraagd bij ING vanmiddag ook, maar dat dan wel.
Ze hebben ook een fysieke scanner.
Je kan een fysieke scanner aanvragen en die kan je aanvragen zonder toegang te hebben tot je app. Dus je moet even heel veel doorklikken van het lukt niet, 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 het lukt niet. En dan kan je vraag hier een scanner aan van ING. Dus die heb ik net maar ook aangevraagd voor de zekerheid. Maar goed. Ik moest een betaling doen, ik ben even gaan kijken. En hij wil een foto van mijn ID-bewijs.
Nee.
Nog geen foto van mijn ID-bewijs.
Nee.
Ik wilde eigenlijk de methode Jos gaan uitvoeren. Gewoon stil blijven staan van nee, kom maar langs. Of ik kom wel naar kantoor toe, want ik wil dat niet digitaal doen.
Je weet als vaste luisteraar dat we dit allemaal hebben geprobeerd, hè? Dat ze gewoon stoïcijns fuck you blijven roepen. Dus de enige manier, ook hier, je krijgt geen service, zeg op die bende.
Ik moest wel bij mijn geld kunnen komen, want dit is mijn primaire bankrekening, waar mijn geld en mijn salaris in mijn hypotheek en zo allemaal aanhangt.
Ja, die snap ik.
Het is belangrijk. Dus ik ben even gaan experimenteren. Eerst probeert mijn lichtbeeld Ausweis.
Oh.
Want je kan uitkiezen van ik wil graag ID-kaart scannen en ander Europees identiteitsbewijs, vind je. Maar helaas, de machine-readable zone op de lichtbeeld Ausweis is niet helemaal volgens de standaard, want ING accepteert hem niet. Dat was jammer, want ik heb een lichtbeeld Ausweis waar gewoon mijn echte naam op staat.
Klinkt alsof er een update nodig is, nieuw design.
Ik zou een mailtje sturen naar Digital Curse.
Maar dan vraag ik me af of het persoonsbewijs, zoals die bij Hack42 geleverd kan worden, of die dat wel correct is.
Ja, die heeft dat wel correct.
Oké. Okay.
Je moet de handleiding van Wikipedia niet volgen, dat is gewoon de basis.
Volgende stap die ik heb gedaan, ik ga mijn ID-kaart scannen, maar met mijn BSN-nummer afgeplakt.
Dat lijkt me niet meer dan logisch, gaat ze geen fuck aan.
De voorkant werd gewoon, we hebben je voorkant gezien, draai hem nu om. Ik draai nu de achterkant, want we willen die machine readable zone, die MRZ willen we lezen. Die staat op de achterkant van je ID-kaart. Netjes allebei. Die werd niet herkend als überhaupt een pas. Want twee blokken oranje op zo'n pasje, dat klopt niet. Dus hebben we dit niet geaccepteerd. Ik vraag bij ING op Twitter. En daar gebruik ik het dan nog voor. Vraag klagen bij webcare-afdelingen, want die zitten nog allemaal op Twitter.
Dat doen we allemaal.
En die zeggen zo van... Nee, we checken alles, ook je BSN. Ja, Ja, maar waarom moet het dan? Nee, we checken gewoon alles. Ja, maar waarom moet het? Ja, daar heb ik nog geen antwoord op gekregen waarom dat moet. Maar we checken je BSN.
Dat moet, dat moet volgens de wet, zeggen ze dan. Dus dat specificeren ze verder ook niet, maar dat moet van de wet.
En de dat is ook niet eens gekomen. We checken gewoon alles, was het antwoord. Ik heb het van twee verschillende webcam-medewerkers nu bevestigd gekregen. We checken ook je BSN. Ja, maar ik moet toch een betaling doen. Ik aankoop. Ik heb wat geld te regelen. Dus nou, ik ga wacht even. Mijn paspoort heb ik ook. Heeft BSN-nummer alleen op de achterkant en misschien weer zo op de voorkant.
Uh-huh.
Ik ga naar de app. Ik klik aan paspoort. Moet je zeggen, heb je je paspoort van voor 30 augustus of van na 30 augustus? Paspoorten van voor 30 augustus staat geen BSN-nummer in de NFC-chips.
Ah.
Daarvoor wel. Denk, weet je wat? Ik heb een paspoort van na die datum. Ik klik op ervoor aan. Hij scant de voorkant. En wordt geaccepteerd.
Ik vind dit een oplossing. Ja, ik ben wel van zeggen op die troep. Maar het is wel fijn dat je weer bij je bankshit kan.
Ze houden bij hoog en laag vol dat ze mijn BSN-nummer moeten hebben.
Ja.
Maar blijkbaar toch niet. Nou ja. Ik wil er toch wel even wat opheldering hebben. Dus ik ben even gaan zoeken naar de klantenservice e-mailadressen. Nou, je krijgt een chatbot bij de ING en je krijgt een telefoonnummer. En die heb ik ook al gebeld, dat was geen succes. Chatbot, word je ook niet wijzer van. Ja, ik wil toch gewoon een vraag stellen. Weet je welk e-mailadres wel op de website van de ING staat? Dat van de persvoorlichter.
Jo, altijd een goed idee.
Je hebt precies hetzelfde traject gelopen als ik een tijdje geleden. Want mijn vader die had exact dit. En die is op leeftijd. En die had hier ook last van. Ik heb hem daarmee geholpen. Wij hebben wel gewoon opgezegd overigens. Maar ik heb toen ook persvoorlichting gebeld. En gezegd, ja, hallo, ik ga hier wel even aandacht aan besteden, jongens. Dus jullie mogen reageren van mij. En die wilde dan het probleem gaan oplossen. Ja, daar zijn ze natuurlijk niet voor, maar ik vond het wel handig.
Nou, ik heb gewoon vanmiddag een hele nette mail, gewoon een beleefde mail gestuurd van joh, dit is gebeurd. Jullie klantenservice heeft geen e-mailadres. Dus nou ja, jij bent persvoorlichter KYC, Fraud and Cybersecurity.
Ja.
Daar hebben ze persvoorlichter voor. Ik heb hier een aantal vragen van waarom moet ik dit eigenlijk? Want ik kon nergens vinden waarom ik mijn app opnieuw moest activeren. Het is alleen dat het moet, hoe het moet, filmpjes erbij, maar nergens waarom.
Ja.
En zo'n hele vraag van waarom, hoe werkt dit? Is het een geautomatiseerd systeem? Kijkt hier een mens naar? Als het geautomatiseerd is, wordt er wat spul opgeslagen? Hoe wordt het verwerkt? En waarom zeg je dat mijn BSN nodig is, terwijl het eigenlijk niet zo is? Dus ik ben heel benieuwd of hier een antwoord op gaat komen van de persvoorlichting.
Ja, of morgen bedenken zij, we hebben toch niet Daan's BSN gezien, en dan diviseer je er weer uit.
Ja, die kans is niet nul natuurlijk.
Mag je opnieuw? Die is niet nul,
ja.
Inderdaad. En verder zie je...
Misschien moet ik zo meteen even een goede som geld overmaken naar mijn andere bankrekening bij een andere bank.
Gauw pinnen nu.
Gewoon voor de zekerheid. Dat is misschien niet...
Wat wij hebben gedaan, ik ben met mijn vader naar een andere bank gegaan. Ik heb gezegd, rekening openen graag. Nou meneer, hartstikke goed. Welkom, wat fijn. En wist u dat we overstapservice hebben?
Ching.
Helemaal top. Ik kan hem je van harte aanbevelen. Goed plan. Dus die bank met dat appeltje.
De chat wordt trouwens gehint naar de relatie van BSN en de Belastingdienst. Omdat die graag informatie willen hebben over wie hoeveel geld waar geparkeerd heeft staan.
Ja, maar dat weet de ING al. Want ze hebben gewoon mijn spaarrekeningssaldo kunnen doorgeven van de Belastingdienst voor mijn aangifte van afgelopen jaar.
Ja, maar dat was op 1 maart. Het is geen maart. Het is mei.
En ik heb mij 10 jaar geleden met mijn fysieke ID-kaart op een kantoor gemeld. Want ik wilde een naamswijziging doen. Dat komt niet zo goed in het systeem. Namen en geslachtswijzigingen zijn best lastig. Dus ik ben met mijn gloednieuw ID-kaartje naar het kantoor gefietst. Van hoi, ik kom even bij naamwijzigen. Hier is mijn nieuwe ID-kaart. Daar is een kopietje van gemaakt of een scan van gemaakt. Ik ben geïdentificeerd. Ik ben ge-KYC'd. Dus ze weten wie ik ben. Ik ben al meer dan 30 jaar klant bij ze. Ik had nog een pennyrekening vroeger.
Oh, die had ik ook met zijn spaarpot. Dat als je een muntje deed, dat hij dan naar de juiste plek ging rollen.
Ja, tot de 5 gulden munten kwamen. Dan klopte er niks meer van.
Yep. Maar goed, nu doet hij het.
Nog wel.
En de tip voor mensen die het nog niet gebruiken. Gebruik het e-mailadres van de persvoorlichter.
Ja. Ja, nou, ik kan je vertellen.
Vaak heeft vaak sneller succes dan een helpdesk.
Die gaat ook niet werken, want in ons geval heeft de persvoorlichter wel zijn best gedaan. Hij heeft ook geprobeerd een aardig antwoord te formuleren, maar dat was helaas stierenmest. Opzeggen. Gewoon opzeggen. Andere bank, overstapservice, toedeledokie. En als iedereen dit nou gewoon eens gaat doen bij bedrijven die geen service leveren, dan gaat de wereld toch op een gegeven moment wel een keer mooier worden, toch? Of niet?
The law of two feet is een mooi ding, maar ik weet niet of die in een kapitalistische omgeving ook echt werkt.
Nou ja, stemmen met je voeten, over het algemeen werkt het nog wel. Tenzij iedereen natuurlijk even kut is, ja, dan werkt het niet. Maar ja, dan kun je in ieder geval een hoop gezeik veroorzaken voor die bedrijven.
Dat er voor die paar koppige mensen die weglopen, dan komen er altijd weer 10 terug.
Ja, dat is waar.
Ja. Ja. En daarom gewoon je influenza-status inzetten.
Ja, ik ging me inregistreren.
Ja, maar weet je, het interesseert ze gewoon niet meer. Vroeger was het erg als je slecht in de media kwam. Tegenwoordig zeggen ze, nee, mensen gaan toch niet weg. En helaas hebben ze meestal gelijk, maar niet altijd.
Negatieve reclame is ook reclame.
Ja, ik weet niet of ik daar nou helemaal van overtuigd ben dat dat zo is. Maar oké, dat is weer een discussie voor een hele andere show, denk ik.
Of wat, een special wat zou er bij de ING gebeuren als je boven de 100 bent?
Geen idee, dan word je wat bij American Airlines gebeurt.
Dan word je daarna weer 1.
Precies.
Ja.
Er was een dame die zou gaan vliegen en kreeg allemaal gekke dingen. Want de computer had niet in de gaten dat ze van 1922 was, maar dacht dat ze van 2022 was. En dus als baby op het ticket kwam.
Ja, dat 100 jaar, dat is moeilijk en zo. Dus dat was ook niet, zeg maar. Op een gegeven moment hadden we al het jaar 2000 probleem en dat moest opgelost worden. En dat was dat alles met computers was in 1900 zoveel. Nou, dat hebben ze dus opgelost met allerlei creatieve manieren. En vermoedelijk hebben ze deze dus ook opgelost op creatieve manier, met het idee, ja, dat systeem gaat het echt niet nog een keer 25 jaar uithouden. Nou,
helaas.
Antwoord wel dus.
# belastingdienst.
Ja, maar dat gewoon zo van, nou, het ging toch nog een keer 15. Nu zijn mensen ondertussen, worden oud genoeg en kunnen dan nog vliegen. Dat was toen, jaar 2000, eigenlijk helemaal geen probleem. Voor die ene uitzondering in één keer in de 50 jaar, nou ja, goed, lekker boeien. Maar ja, ondertussen begint dit een serieus probleem te worden. Dus ja, ik weet niet wat American Airlines met hun computers gaat doen, maar ik zou zeggen, nieuwe een keertje.
Ja. In ieder geval een nieuw stukje software, ja.
Ja, even aanpassen. Gewoon 4-cijferig jaartal, dat helpt toch wel met dit soort dingen.
Ja, vermoedelijk rekenen ze ook met data en zo.
Hoor ik daar Unix Epoch aankomen?
Nee, niet speciaal. Overigens, geboortedatum is geen datum.
Wacht even, die moet je even uitleggen. Dat is een breinbreker. Dat is voor de Excel-specialisten, denk ik.
Dit is voor Excel-specialisten. Dit is voor iedereen die een geboortedatum moet opslaan. Geboortedatum is, wij denken dat dat jaar, maand, dag is. En sommige mensen doen daar zelfs tijden bij, tot op seconden. Dat is het niet. Voor sommige mensen in de wereld is een geboortedatum is ongeveer 1950. Of gewoon het jaartal 1953 of 69 of zo.
Of een jaar en een maand.
Ja, soms hebben ze nog wel eens een jaar en een maand. Dus zo van, ja, want ik ben geboren en toen was het regenseizoen. En nou ja, dan maken we er wat van. Maar een dag niet. Dat hebben ze ondertussen administratief opgelost, want ja, iedereen die moet programmeren, die doet het fout, want er zit datum in, dus dat valt onder datum. Dus ondertussen geven ze mensen die in Nederland komen en een identiteitsbewijs daarvoor krijgen of een registratie, die worden op 1 januari of op 1 juli geregistreerd, afhankelijk van onder welk weer ze zijn geboren, zeg maar. Of dat de voetbalclub had gewonnen in de buurt daarvan of zo, nou, dat soort dingen. Maar er zijn dus een heleboel mensen waarvoor we het gewoon niet weten. Die het zelf ook niet weten en het totaal niet boeiend is, behalve in dit soort computersystemen.
Ja, daar gaat het mis.
Ja. Ja. Er moet een datum in komen volgens het vaste format of een naam van meer dan 2 letters.
Ja, dat is een ander probleem. Mensen zonder voornaam of zonder achternaam of korte achternamen. korte voornamen. Dat is allemaal heel vervelend.
Ik ben het inderdaad wel eens tegengekomen dat bij het invullen van het een of andere formuliertje, dat zeggen ze van nee, een voornaam van twee letters. Nee, we willen niet uw voorletters hebben, we willen uw voornaam. Ja?
Kowe de Boswachters, ja.
Spaties in voornamen, dat kan ook altijd wel tot problemen leiden.
Ja, jij maakt een heleboel
dingen. Wil gewoon een streepje van maken.
Nee, er zit geen streepje in Anne-Jan. En het is mijn voornaam.
Wat dacht je dan van trema's? Waarom denk je dat ik Dani heet tegenwoordig?
Nou, ik weet alles van trema's in je naam, zeg maar. Daar heb ik wel eens incidenten mee veroorzaakt. Maar dat was dan mijn schuld, omdat ik niet goed keek. Maar verder...
Ik heb mijn eigen voornaam mogen uitzoeken. En die trema zit er heel erg expres in, ja.
Ik zie wel de Jitsi niet.
Nee, dat is het point.
De Jitsi heb ik ook gewoon Dani ingetikt. Maar ik wil kijken of Jitsi met trema's overweg kan.
Ja hoor.
Niet stuk maken.
Nee.
Eén storing is genoeg.
Helemaal goed.
Eén storing is genoeg.
Dit soort aannames in dit soort systemen stoppen, en of het nu American Airlines is of allerlei andere systemen, is echt heel vervelend. Want dan krijg je dus van die mensen met... Ja, maar ja, dan zet ik al die mensen maar op 1 januari. En dan komt er iemand met zijn paspoort en die doet zo'n scan met de geboortedatum. En dan staat er 1953 min XXXX. Ja, dat komt niet overeen met de 0101 die we in onze computer hebben staan. Dus ja, jouw paspoort komt niet overeen, dus computer says no.
En dan kom je zeker in de airline-wereld lastig uit als je moeilijke dingen gaat doen. Want de airline-wereld draait nog op een waarschijnlijk Galileo. Ik kom ook uit de hotelwereld, waar we dat ook gebruiken. Dat zijn interfaces uit het jaar Kruik.
Ja, maar die hadden die hadden daar minder problemen mee. Want die hadden geen libraries die dit soort dingen gewoon dom deden.
Dus vroeger ging er nog best wel veel mis. Helemaal heel simpel, omdat zo'n interface inderdaad gewoon gebouwd is in 1970.
Ja, maar dan kun je in EPOG rekenen. Hè? Ik ben 13 miljoen nog wat EPOG.
Maar je hebt nog steeds gelijk. De hele airline-industrie draait gewoon op Amadeus, Galileo en Saab.
Ja.
Gewoon niks aan veranderd hoor, sinds 1970.
Nee, joh. We maken progressie. De Belastingdienst heeft via de speld laten weten dat ze nu overgaan op Windows Vista. Dus kudo's voor de Belastingdienst. Hartstikke goed bezig.
Nou, de Belastingdienst heeft ook via de speld laten weten dat ze heel erg gepersonaliseerd mensen targeten.
Ja?
Ja.
Ik heb het niet gelezen. Ja, ik heb weinig tijd om die hele speld te gaan zitten lezen.
Nee, maar daarvoor is het nodig dat ze iedereen's privacy scannen, zodat ze mensen gewoon heel gepersonaliseerd kunnen lastigvallen.
Oké, maar daar heb ik straks nog een verhaaltje over, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Ik zal de pet er even bij pakken.
Wat is er met Pegasus aan de hand? Ik zie het volgende stukje, dat baart me wel zorgen. Wie heeft dat aangedragen?
Doodse stilte.
Ja, echt hè?
Oh, dat is wel grappig. Dan zet iemand het erop.
Nou ja, kijk,
niet op een
fire and forget berichtje.
Nee, ik weet wel wat er in Polen gebeurd was. Zeg maar, daar hadden ze was het extreme rechts, Rusland vriendelijk of gewoon heel vieze, allemaal, regering. En die deed dus ook de publieke omroep daar en het rechtssysteem en gewoon alles en nog wat, journalisten. Gewoon alles moest aan hun eisen voldoen of mocht niet meer meedoen. Er zijn er altijd een paar van die buitenbeentjes die het niet leuk vinden om aan fascistische regels te houden, zeg maar. Dus daarvoor hadden ze de Pegasus spyware ingezet, want Dat werd dan gebruikt tegen echt honderden mensen voor allerlei redenen. Daar zijn ze achter gekomen, want ja, er was een nieuwe premier. Ze hebben het echt letterlijk gebruikt om de democratie te ondermijnen, om achter mensen aan te zitten en dat soort dingen. Gelukkig zijn er dan wel mensen in functies die door de vorige regering zijn aangewezen, die zeggen, ja, nee, maar het was wel legaal. Zeg maar een beetje wat onze Belastingdienst ook deed met toeslagen-slachtoffers.
Oh ja, gewoon legaal mensen fucken, zeg maar.
Ja.
Het blijft fucken natuurlijk, maar het mag dan.
Ja. En in een aantal gevallen was het... De nieuwe minister zegt, ja, in een aantal gevallen was het wel redelijk. Maar in een heleboel gevallen niet. Dus ja, dan weet je nog steeds niet wanneer het wel en niet redelijk was.
Nou, in 6 van de honderden.
Ja, dat. Ze deden iets tegen terrorisme en zo. Nou, daar kan ik me nog iets bij voorstellen, maar ja.
Als je op terroristen gaat, dat is natuurlijk, dan heb je er een goede reden voor. Ik overweeg om dit volgende blokje even iets omhoog te halen. Want ik heb dat net op de pet zitten kleuren. Wisten jullie dat er vanmiddag volgens mij spoort de man echt niet helemaal. Er was een politieagent op Radio 1. En hij zit in dat tech-team. Hij moet dus meedenken over technische oplossingen voor maatschappelijke problemen. En dat gaat natuurlijk al meteen fout. En hij zat daar te vertellen, de verslaggever die was betrekkelijk goed geïnformeerd. Hij zei, nou, client-side scanning, dat is toch niet wat we willen als Nederland? En toen zei hij, ja, maar daar hebben we helemaal de mensen niet voor. Dus ik heb al meteen een knotse opmerking, want daar hebben we de mensen niet voor. Wel de algoritmes, dus dat
nee, maar daar heeft hij gelijk in, hè? Dat hebben we al eens hier uitgerekend.
Ja.
Die capaciteit hebben ze gewoon niet, dat weten we ook.
Ja, wat hij vervolgens zei, als we bijvoorbeeld de grooming en zo en willen gaan scannen op tekst, ja, dat kunnen we niet met de computers. Wel plaatjes. Ik denk, ja, maar wacht even, tekst is toch makkelijker dan plaatjes? Wat gebeurt hier allemaal?
Ja, ik denk dat hij het over... Bij die plaatjes zijn ook twee varianten. En dat is bekend materiaal versus nieuw materiaal.
Ja, hesjes vergelijken, dat begrijp ik. Maar dat is volgens mij niet wat ze beogen.
Nee.
Want dan zou je elk nieuw plaatje, wat ook maar één pixel verschilt, zou je dus niet vangen.
Nee. Er zijn image hashing algoritmes voor.
Ja, en die van Apple is al stuk gemaakt, zeg maar.
Die zijn allemaal stuk. Je kan elke kat laten goed detecteren, zeg maar.
Ja, hoe heet het? Sesamkat.
Client-side scanning, daar hebben ze de mensen niet voor.
Maar toen zei hij aan het eind van het gesprek een beetje, ja, maar dit is ook niet wat we willen, mensen. We willen natuurlijk helemaal niet gaan client-side scannen en mensen gaan dwingen om die software dan bijvoorbeeld een signal dwingen om client-side scanning software met hun pakket mee te leveren. Nee, we moeten eigenlijk gewoon die end-to-end encryptie kwijt. Want dat is allemaal lastig. Ik denk, nou, die zit daar.
Wacht even, vanuit zijn functie gezien heeft hij daar volledig gelijk in.
Ja, maar vanuit niet-functie gezien moeten die man opsluiten. Vanuit maatschappelijk belang hoor je dan gewoon in een schandpaal te staan op de Dam of zo.
Hij was op Radio 1.
Hij was op Radio 1, ja.
Ja.
Beetje eind van de dag.
Ja, dat. Nee, maar kijk. Ik vind het nuttig dat dit soort mensen dus zeggen, client-side scanning kun je wel doen, maar daar hebben de mensen niet voor. Nou, dan komt er vast een of andere AI... Appeleet komt er weer gezellig proficiën te verspreiden over dat je er wat met AI echt helemaal allemaal goed kunt doen.
Ja, supergoed. Ja.
En ja, ik snap dat deze mensen denken dat end-to-end encryptie vervelend is. Maar geen end-to-end encryptie hebben, dan gaan de criminelen het gewoon weer op papiertjes doen.
Dat doen ze al.
Nou nee, voor gedeelte gebruikten ze van die mooie cryptofoons, want ook criminelen worden opgelicht qua informatie.
Uiteraard.
Ja. Ja. Dus die werden opgelicht en werd verteld, het is een heel veilig systeem. Dat werd daarna door de politie overgenomen. En die hadden niet alleen het systeem, maar die hadden ook gewoon de hele message historie, want dat is nuttig.
Ja, oké, maar dat is dan een goede vangst. Hè? Buiten dat je misschien de mensen ook vangt die journalist zijn en met moeilijke landen communiceren. Je mag dan hopen dat ze daar goed mee omgaan.
Nee. Er zijn verschillende van dit soort systemen. En de criminelen gebruikten natuurlijk hun eigen systeem. Dat was weer niet specifiek bij journalisten.
Want andere criminelen zeiden dat het heel goed was. En helemaal niet duur, maar een paar duizend euro per maand.
Oh, nou, ja, daar kan je het voor doen.
Ja, en daarna opgepakt worden en dan worden je eigen berichten tegen jezelf.
Je moet het vooral niet te goedkoop maken.
Nee, dat is
mensen dat het een geval is.
Nee, maar goed, dat mensen in zo'n val trappen, dat vind ik dan helemaal leuk. Hè? Dat vind ik prima, zeker als je een boef bent en je wordt dan op deze manier bij de neus genomen door de politie. Denk, nou, ja, dat hebben ze goed gedaan. Maar om gewoon heel Nederland even als verdachte te bestempelen en zeggen, ga al jullie telefoons scannen. Wat is het volgende? Dat ze gewoon random door je huis komen lopen? Want misschien heb je wel iets wat niet mag of zo?
We gaan weer gewoon weer terug naar vroeger, waar iedereen gewoon alle berichten van je computer kon meelezen.
Ja?
Dat lijkt me echt een supergoed idee.
Nou, ja, we hebben daar wat van gevonden, namelijk dat het geen goed idee was. Maar, ja, zeg maar, als je nu op een open wifi-netwerk zit, ergens in de Mac of zo, lekker boeien, niks nodig, geen VPN nodig. Je kunt gewoon met je Android-telefoon, je iOS-ding en je normale webbrowser, je kunt gewoon alles doen.
Superveilig.
Dat regelen die dingen wel. Maar als we end-to-end encryptie en dit soort encryptie dus ook gaan verbieden, ja, dan moet je opeens een VPN gaan nemen op het moment dat je iets wil gaan doen, zeg maar. Dan moet je VPN.
Dat mag niet van Disney.
dan moet je de VPN nemen van jou naar degene waarmee je wilt doen. Dus je moet een Netflix VPN en een andere VPN. En wie hebben we daar nou in de studio? En ja. Dus dan heb je een soort end-to-end encryptie, maar dan met allemaal losse VPN'tjes. En dan gaat de politie daar weer over boos worden. Dus.
Maar was dit toevallig een reactie op een ander artikel dat ze die politieagent hadden uitgenodigd? Aangezien, we hebben het er al eerder over gehad, over dat CSAR scanning systeem. En vandaag is er de nieuwe open brief van meer dan 200 wetenschappers uit de volledige EU, een stuk of 60 bij ons uit de buurt, gekomen. Die zeggen, doe het niet.
Nee, dat haal je de koekoek. Je kan toch niet heel Nederland verdacht maken en gewoon overal maar naar binnen denderen en zeggen van, ja, we even kijken of je misschien toch iets illegaals doet. Dat kan niet, kom op.
Jawel, dat kan wel. Alleen hebben ze de capaciteiten niet voor. Ja. Het zijn niet dat die het niet zo willen. Ze hebben de capaciteiten niet voor.
Nou, dit hebben ze zo geregeld. Ik zie daar ineens een hele toename van mensen die dat allemaal ineens heel erg leuk vinden. Straks krijgen we de politiejugend of zo. Die gaan ze dan gewoon zelf opleiden. En dan kunnen ze lekker gaan inzetten. Hebben ze ook capaciteit. Is al eerder gelukt.
Ik wilde gaan zeggen, vorige of een paar afleveringen geleden hadden we nog mensen die heel hard op zoek zijn naar banen.
Mm-hmm.
Ja. Er zijn genoeg mensen die iets met security willen doen. Is dit dan ook security?
Dus wat ga je dan doen? Dan moet je dus mensen hebben zonder ethisch kader. Dus dat gaan wij en onze mensen nooit worden. Dus dan ga je de stadswacht dit laten doen.
Een andere reden dan die jij denkt, denk ik, Marcel. Ik heb namelijk ooit een keer, jaren geleden, wat interviews gelezen met mensen die bij Facebook de nobele taak hadden om content scanning te doen.
Ja, dat staat in een boekje.
Het zelfmoordpercentage daar is erg hoog.
Ja. Dat boekje What We Saw van Beervoets, of zo? Anna Beervoets. Die beschrijft dat in redelijk detail. En ik heb daar ook respect voor. Hè. Als jij op Facebook actief bent en Facebook zegt, nou ja, wij gaan dit wel in de gaten houden wat er op ons platform gebeurt. Top, helemaal goed. Maar dat is hier niet aan de hand. En waar ik een beetje bang voor ben, is te zeggen, we hebben capaciteit niet. Ja, dat gaan we straks gewoon door de stadswachten laten doen. Of door de bouwaars, weet je. We moeten mensen hebben. Dus laat die allemaal lekker kijken, want dan kunnen we dit wel bolwerken.
Marcel, je ziet het helemaal verkeerd. Dit gaan we door AI laten doen. Dat AI is dan eigenlijk gewoon een Excel met een stagiair.
Ja.
In een laag betaald loonland, zeg maar India of Venezuela of zo. En die gaan dit dan voor ons bekijken.
Dat klinkt echt als nog een veel beter idee eigenlijk.
Ja, want dan doe je het met AI. En ja, dat daarachter dan dus stagiairs zitten. Het is toch goed dat het steeds gebeurt.
Ja. Ja.
Ja. Weet je wat ik dan zo spannend vind van het hele, we gaan scannen naar materiaal, naar foto's. Daar kan ik nog wel iets van begrijpen van hoe je het ongeveer voor elkaar wil krijgen. Maar ze willen ook scannen naar grooming. Dan heb je het over tekst en context.
Ja, dat is.
En waar ligt de grens van grooming?
Dat kun je niet met een hash doen, hè?
Nee, maar dit is toch ook allemaal. Ze waren toch eerst ook veel wildere ideeën dat ze ook alle voice messages, et cetera, wilde scannen, noem maar op. En dat is toch meestal hoe dit soort dingen gaan. We beginnen eerst groot en dan schalen we een beetje af, want mensen raken in paniek en dan bouwen we dat daarna weer langzaam op. En er is geen grens, denk ik.
Nee, en dat is niet van de baan, hè? Die voice messages scannen en zo. Er is nooit iets teruggetrokken.
Ik heb de open brief vluchtig doorgelezen, gescand, en er stond wel iets in van dat er nu plannen zijn om eerst de hoogrisico-apps aan te wijzen.
Ja.
Ja. Dus dan begin je bij Telegram en dan zit hier dan de Signal. Dan ga je naar WhatsApp en dan ga je naar Facebook en dan.
Ja.
Ja.
Waarom is Telegram een hoogrisico-app?
Ja, daar zitten een hoop gekkies op, hoor.
Ja, maar je kunt ongeveer elke groep joinen en Telegram is niet end-to-end encrypted. Dus waarom is Telegram nou weer een risico-app voor end-to-end encryptie? Ik snap hem niet.
Telegram was het eerste wat in mijn hoofd opkwam.
Telegram is juist. Okay. Ik denk dat Telegram juist een goudmijn is. Want er zitten heel veel van die idioten. En daar zit de politie gewoon bij. Dus dat is prima. Ga gewoon rechercheren, weet je. Ouderwets.
En wat zeg je nou dat er idioten bij de politie zitten? Oh nee, sorry. Dat was net weer
anders. Nee, ja. Maar ook voor die sesamtoestanden. Ik ga gewoon slachtoffers helpen. Ga gewoon zoek het uit. Politiewerk. Ouderwets gewoon. Ga er dus achteraan. We hebben geen capaciteit. Ja, dat kun je niet doen met een flitskast. Ja.
En dit schaalt, hè? Dit schaalt achter verdachten aangaan. Want van de week had Chris Klomp ook weer een rechtszitting. Daar was één persoon die had 16 slachtoffers gemaakt, zeg maar.
Ja.
daarom achter één aanzitters, dat schaalt gewoon. Maar iedereen verdacht maken, dat schaalt niet. Nou, ja, stop er dan mee.
En vaak zie je bij dat soort zaken dat het een soort piramidetje is. Er zijn een heleboel pedo's en die halen dan bij een aantal bronnen hun spul vandaan. En dat komt allemaal uiteindelijk weer uit één of een paar bronnetjes. En als je die pakt, is de hele keten stuk. Ga gewoon rechercheren, weet je. Ik was zo moe van dit gelul allemaal. Dus iedereen maar verdacht maken.
Maar dit is toch eigenlijk het probleem wat we met heel veel nieuwe wetgeving hebben. Als je kijkt naar dat transactiemonitoring verhaal, wat nu weliswaar van de baan is, dan deden we toch precies hetzelfde. Laten we iedereen in de gaten houden om een aantal mensen die frauderen op te pakken. Je hebt een nobel doel en dan trek je iedereen erin mee. Zo werkt het niet. Ja, maar schijnbaar werkt het wel zo, want als ja, dit
is lopen, er lopen echt mensen bij de politie en sorry Peter, maar er lopen echt mensen bij de politie die dit soort dingen echt gewoon een goed idee vinden. Die dit
ja, maar niet alleen de politie hebben, want dit komt niet uit de koker van de politie natuurlijk. Dit komt uit de koker van, wat is of Nederland of meestal Europa. Dus lopen niet alleen bij de politie, maar dit is Europa, ja.
Een aanwijsbare lobbyclub die dit er iedere keer in probeert te pushen.
Ja, maar dit is een grote treurnis. Kijk, dan kunnen we nu wijzen naar de politie omdat iemand zegt, laten we end-to-end encryptie stuk maken. Het is wat Buck natuurlijk zegt, voor de politie zou dat fijn zijn. Voor de mensen niet. Maar er gaat hier toch iets mis op veel breder.
Voor de politie is dat ook helemaal niet fijn. Want dan moeten ze opeens ook allemaal van hun collega's oppakken. Want zeg maar, procentueel zit daar ook er zit een stukje gaaiers bij de politie. Die ga je dan ook tegenkomen, moet je die oppakken. Dat is ook helemaal niet
fijn. Ja, dat wil je toch. Dat mag ik hopen dat in ieder geval wel gewild is. Maar er gaat in de basis gaat er gewoon al iets mis.
Nou, dat zullen ze wel willen. Maar
Dani die wil wat zeggen.
Oh.
Er was volgens mij ook nog een uitzonderingspositie voor politici, opsporingsdiensten.
Ja. Ja. Oh ja, anders raak je de
advocaten. Behalve wij. Ja, dat? Ja. Ja, het is toch van de idioten, dit hele vraag. Hey, zullen we een stukje goed nieuws doen? Nu een stukje goed nieuws. Dames en heren, ze is aangeschoven. Marjolein Hermans.
Ja, ik dacht, ik schuif weer eens aan voor de gezelligheid.
Wat leuk.
Hallo, wie ben jij en wat doe jij in die thee?
Nee, kom op, dat hebben we al gehad.
Oh, heel vroeger.
Aflevering 0 was dat.
Ah, een tijdje terug.
Ja, aflevering 0 heb jij dat uitgelegd.
Ik doe iets met cybers.
Cybers. Oh. Wil je een
cybertje? Lekker.
Ja.
Ik was wel voorzien van een heerlijk drankje hier, maar cybers zijn nooit weg natuurlijk.
Wil jij een wintermaat met zo'n lekker kaneelsmaakje? Of wil je een classic?
Nee, doe dan maar winter.
Ja?
Het is de slot van rekening al bijna zomer, dus.
Ja, daarom heb ik het nog.
Zo. Maar wat zit er in je
Het was vandaag boven de 25 graden op plekken. Dus het is technisch gezien zomer.
Ja hoor.
Ja, het was in mijn achtertuin ook zomer.
Het was hier dan 24 graden, maar ja hoor.
Ja, maar jij zit wel
jij
heel
zit
noordelijk.
Een stuk noordelijker, ja precies.
Ja precies.
Ik was gisteren in het uiterste zuiden van Nederland. En ik kan je vertellen, ik heb een kleurtje. Ik zat in een Skype-meeting. En toen, dat is altijd zo leuk, collega's die niet technisch zijn. En ze gaan, hey, ik probeer jou toe te voegen, maar je hebt een geel bolletje zo. En toen je hebt een groen bolletje en jij hebt een rood bolletje. En ik zet mijn camera aan en zeg, ik heb ook een rood bolletje. Het was warm daar, jongen. Dat was niet normaal. Dus
Hey. Het heeft daar trouwens in het verre zuiden ook al gehageld.
Gisteren niet. Ik heb best wel een fijn dagje gehad.
Vandaag.
Lekker gebarbecueerd.
Vandaag?
Ja.
Een uurtje geleden.
Ja. Onderweg hierheen reed ik door de hagel. Oh. Wel heel kort. Ongeveer een kilometer. Maar ik denk, wat komt er nou door mijn rijt zetten bijna?
Bijzonder weer.
Golfballen.
Bijna.
Dat kan ook, hè. Er is een golfbaan hier vlakbij. Dus misschien was het geen hagel.
Gaan we het nog hebben over Sudo dan?
Nee, de SSL was aan de beurt volgens mij.
SSL? Oh, oké. Ja. Daar ook nog een beetje voor.
Ja. OpenSSL gaat hun spullen alleen nog maar via GitHub aanbieden. Niet dat ook maar iemand het van hun GitHub pakt, want behalve dan de makers van distributies en andere applicaties. Maar hun oude FTP, rsync en ouderwetse Git gateway gaat weg.
Dat is toch wel
voor
veilig?
Voor de distributie van OpenSSL? Nee, ach.
Dat is gewoon dit klinkt als een goede keuze, of niet?
Het is vaak wel handig om dit soort dingen gewoon lekker op een platform te gaan hosten dat door iemand anders beheerd wordt als dat niet je kernrol is.
Ja, dat. En dit is ook natuurlijk ook een reactie op dat LZMAXZ-drama. Waarbij de de package opeens van een andere plek gedistribueerd werd. Nou ja, kijk, OpenSSL, die hebben allerlei verschillende manieren waar je op je het kon ophalen. Dat klinkt heel leuk. Maar welke is de echte, is altijd een belangrijke vraag. En nu zeggen ze gewoon, hier staat onze waarheid. Dat zit dan ook autobeeld vanuit de source code. Dus een stuk minder risico, je kunt het nadoen. Staat er allemaal. En ja, daarmee probeer je te voorkomen dat er wat raars gebeurt.
Oké. Okay.
Nou, als je inderdaad wel 12 verschillende manieren hebt waarvan er 9 bijna niet gebruikt worden, dan is de 13 die er heel erg op lijkt natuurlijk wel een hele leuke supply chain attack.
Ja. Ja. Dus, nuttig.
Ja, ja. Oké. Okay. Nou ja, we hopen dat dat goed gaat. Hey, ik heb een dingetje. Ik weet niet of jullie daar ook een haat aan hebben, maar onze webserver. Ik kan er iets vertellen over onze webserver. Hij ging af en toe uit, hè? Zomaar ineens. Weten jullie dat hij aan het bitcoin minen was?
Wat?
Onze server was aan het bitcoin.
Was niet Monero?
Nee, dat weet ik niet. Maar er was een plugin in WordPress. En er draait een WordPress-siteje op. En die dingen worden wel keurig geüpdate steeds. Nou, allemaal auto-update. En dat gaat allemaal prima. Er wordt zoveel bijgehouden. Maar kennelijk is het dus gewoon zo'n plugin. Die is echt zo verrot als de tering. En misschien wel intentional gewoon niet goed. En daar die stond op zijn dode akkertje stond die dus mijn geheugen op te vreten. Dus dat was die is inmiddels weg. Dus
ah, ja.
Dat was niet op onze site.
Nee, dat was niet onze site.
Een ander dingetje.
Er draaien wat meer websitejes op. En één heeft nogal wat uitgebreidere plugins. Dat zijn niet de podcast site, maar gewoon een wat andere site. En er stond daar een. Dat was een e-commerce dingetje. En dat stond ontzettend te minen. Dus commerce was het wel, dat klopte.
maar stonden de bitcoins dan ook op de server?
Ja, dat moet ik nog even uitzoeken. Dat zou wel leuk zijn, natuurlijk. Al vraag ik me af.
Dan hebben we in ieder geval schadevergoeding.
Ja. Al vraag ik me wel af of dit servertje genoeg power heb om überhaupt iets te kunnen minen. Maar goed, daar wilde ik niet heen. Ik ben op datzelfde.
Ik heb van die pennyrekening gehaald.
Ja, dat. Op hetzelfde servertje heb ik ooit Service Engine X restart. En die deed ineens niet meer. En ik zoek, ik denk, hoe kan dat nou? Het service command. Dat is toch. Nou, Oké, sudo service. Nou, de weg. Even gaan root worden. Gewoon keihard root worden. Service, engine x, restart, niks. Moet je dus allemaal via systemd doen tegenwoordig.
Zo, hoeveel OS-updates geleden heb jij dat engine x geherstigd?
Nou, heel vaak. Heel veel. Dit is opa verteld, hè?
Ja.
Maar ik vind het best wel kut als op Linux-systemen ineens allerlei shit die je gewoon snapt ineens veranderd wordt. Nou, tot zover deze inleiding.
Was het een heel lang bruggetje, of niet?
Wat is er gebeurd met sudo?
Nou, nog niks. Nee, het is een voorstel.
Oh.
Gesuggereerd.
Mag ik al...
Sudo is naar Windows verhuisd.
Mag ik al zeggen, dat ik het een kut idee vind, nu al?
Dat mag.
Dat zal zo.
Lennart doet hetzelfde over andere dingen, dus dan mag jij dit over Lennart vinden.
Exact.
Nou, hoppa.
Lennart Poetering hebben we het over. Ik vind die achternaam al fout klinken. Ik weet niet waar dat
aan. Ja, maar daar kan de beste man niks aan doen.
Nee. Maar waarom doe je dat? Waarom? Ik ben vandaag een beetje angry.
Anders gaan doen, behalve koffie zetten. Hoewel, dat had er nou juist voor mij wel ingemogen.
Ja. Service CTL start koffie.
Ja, precies.
Het werkt wel heel erg. Het wijkt wel heel erg af van de ouderwetse Unix-filosofie. Hè? We maken kleine dingetjes die elk één dingetje heel goed doen.
Hey, maar ik heb gewoon een koffieautomaat waarnaar ik toe kan SSH en gewoon kan zeggen, maak koffie. Jullie niet dan?
Nee.
Nee, ik drink geen koffie, maar het werkt wel.
Mijn
AeroPress heeft geen elektriciteit.
Mijn sudo heet alsjeblieft. En dat is dan, dat adresseer ik aan deze. En die gaat dan koffie.
Niet altijd hoor. Niet dan is out of service of zo.
Ja, precies. Ja. Krijg ik een foutmelding.
You are not in the sudoers list.
Maar ik sudo het wel. Nee,
the incident will be reported.
Ja. waarom nou? Ik ben zo, weet je, dan ben ik eindelijk blij dat ik het snap. En dan gaat hij die commando's vervangen. Doe nou niet.
Nou, Er schijnt, maar ik weet niet precies hoe en wat. Maar daar zullen andere mensen meer over kunnen vertellen. Er schijnt toch eigenlijk wel fundamenteel iets al niet helemaal ideaal aan sudo te zijn.
Nou, gezien hoe vaak het misgaat met sudo-achtige dingen. Ja. En het hele context switchen of half context switchen naar een andere user.
En wat zijn dan de voordelen van een nieuwe commando?
Ja, dat heeft niemand mij nog kunnen uitleggen.
En zitten er ook nadelen aan?
Ja, nou, je moet het weer helemaal gaan leren. Hoe werkt dat nou je?
Ja, behalve dat nadeel, maar ja, ook misschien security-wise of
het
zo.
Het is volledig lek.
Oh, nou.
Ja, dat klinkt niet echt als een voordeel.
State your sources.
Oh ja, ze hebben wat nieuws gedaan. Als je, zeg maar, normaal doe je sudo en dan blijf je binnen jezelfde TTI zitten. Jezelf de virtuele terminal, doe je sudo, word je daarin root. Nou, maar aangezien systemd op een andere manier werkt, maakt hij een nieuwe TTI voor je aan, voor jou als user, waarin dan dingen als root worden uitgevoerd. Dus als je dan doet van, run 0, dus systemd, execute shell, weet ik veel, ik wil privileged shell hebben, dan krijg je die in de TTI die van jou is. Wat dus betekent dat als je die user bent op een andere plek, kun je zeggen, ah ja, maar geef die TTI maar in deze shell. En dan krijg je hem en dan heb je hem dus overgenomen.
Escalation. Dus,
ja. Je kunt gewoon je eigen shells overnemen. En dat is een concept van Linux. Alleen ja, als je dan privilege escalation doet en je kunt daarna die TTI overnemen, ja, dan is het stuk. Want dat was niet verwacht.
Dat is wel een probleempje, ja.
Ja, nou, dat is niet de bedoeling, zeg maar. Maar ja, ja, dat hebben ze wel gemaakt zo. Dus nou is het stuk.
Maar is het niet zo dat mensen die dit doen, hè, die als commando's, bijvoorbeeld dat service command waar ik het net over had, dat zit best wel in veel scripts. Ja, ook in ons audioscript bijvoorbeeld zit ook dat die de service over de, en of het update script voor de certificates. We starten die server even opnieuw aan het eind van je ritje. Of zo.
Ja, maar dit is niet de service.
Dan gaat je script toch stuk als je dit soort shit eruit haalt. Ik vind dat heel dom.
Nee, je script gaat niet stuk, maar je security is wel stuk. Het zijn twee verschillende dingen. Jouw script blijft gewoon doen wat het moet doen.
Ja, nee. Alleen hij gaat dat niet meer uitvoeren, want hij zegt de servers. Dat is handig, geen servers.
Nee, nou ja, als je inderdaad een commando wat al 25 jaar hetzelfde heet, gaat vervangen door wat anders, dan zullen er allerlei legacy scripties zijn die het oude commando proberen te gebruiken.
Dan gaat hij in Disney mode. Alle servers doet het niet meer.
Ja.
Hey, er zijn om over na te denken.
Oh, maar wacht even, dan kun je meteen ook je eigen advies opvolgen. Jij zegt, hey, de nieuwe service provider, Red Hat 6, 7, 8, whatever, of 7, 8, die ondersteunen mijn service ding niet meer. Ik doe dat niet. Ik blijf bij Red Hat 5. Mag.
Ja, nee, geen oplossing. In dit geval niet. Maar ik ben meer van de Debian-familie trouwens. Maar ik vind dit niet handig. Waarom niet backward compatible of zo?
Ik ben ook 4 keer van de Debian-familie. 4.
Ja. Oh, dat is een oude grap.
Allright.
Dat was een jarenlange grap. Alleen opeens was het serieus.
Wanneer gaan we hier iets van horen? Of zou dat met een sisser aflopen?
Ja. Het ligt eraan hoeveel invloed Red Hat nog heeft. In de Linux-wereld eigenlijk, denk ik.
En stel dat Red Hat dit gaat doen, druppelt dat dan ook door in...
Nou, dat is dus de vraag, want vroeger druppelde het weer door via Fedora en via CentOS. Maar ja, CentOS is het niet meer.
Ja.
Dus dat is de vraag, hoeveel invloed heeft Red Hat nog in de Linux-wereld?
Juist.
Wacht even, ruik ik daar trouwens een... Ik kan de pad niet zien, dus ik weet niet of het erop staat. Maar ruik ik een bruggetje naar IBM?
Ik heb geen idee of IBM erop staat, nee, maar want, vooral doen.
Nee, ja, oké, want we weten, de rode hoed is inderdaad tegenwoordig opgepikt door IBM. IBM heeft nog iets anders opgeslorpt vandaag.
Vertel!
Een paar miljard. Iets met HashiCorp.
Oké. Okay.
Onze grote vrienden.
Was dat vandaag?
Ik kreeg vandaag...
Dat is van Docker dingen.
Nee. Docker.
Dat is HashiCorp ook alweer.
HashiCorp Volt. Is onder andere van Terraform en van HashiCorp Vault.
Oplossing.
Ja, precies.
Ja.
En Envoy en nog andere dingen. Ja, niks aan de hand. En je hebt daar de gratis varianten van. Lekker open source, prachtig, heel populair. En er is dus plotseling als de sodemieter allemaal forks gemaakt vandaag. Nu het nog kon. Voordat IBM zegt, hatsje, we gaan nare dingen doen. En dat was met Terraform laatst al gedaan. Nu met HashiCorp Vault.
Ja, bij HashiCorp zelf, op de blog staat het trouwens anders beschreven. Daar staat HashiCorp joins IBM.
Ja, ja.
Maar,
Hashtag marketing.
Ja.
Ergens is
denk je in de show notes hoe je het hele verhaal wel leest trouwens. Ja. Want ja. Het is een labtekst.
Oh, deze voedingssupplementen worden ook joinen ook de amoebe.
Nou, hashtag advertising, hashtag partner, hashtag ik ben ze even kwijt. Maar goed, dat komt vanzelf. Hoe gaat het met je cursus trouwens?
Deze supplementen mochten sowieso niet.
Ben je nog bezig? Of,
Nee, ik heb het mailtje nog niet gehad van hey, welkom en je mag een influencer.
Oh, dat, ik denk dat ze dit IP-adres niet meer serieus nemen.
Want ik zit op mijn hotspot.
Oh, dan snap ik dit niet.
Dat is weer dat busje voor de deur.
Hmm. Ja, ja, waarschijnlijk. hey, IEM, of hoe spreek je het uit? IEM. Dat is een fotosharing community, hè? En die, daar kun je foto's sharen, joh, in een community. Dat is echt hartstikke tof. Fotootjes van je vakantie en zo. En die schijnen nu te zeggen... ja, je hebt weinig tijd om ze weg te halen. Als in, haal ze nu weg. Want anders dan gaan we ze gebruiken om AI's te trainen. Ja.
Okay.
Waar gaat dit heen?
Nou, ja, maar wacht even. Dat spul is toch al gebruikt om AI te trainen, zeg maar. Er is één Amerikaanse docent ergens... die heeft zoveel miljard plaatjes verzameld... en die wordt gebruikt om AI te trainen. Dan zullen die ook vast al tussen zitten, joh.
Ja.
Oké. Okay.
Zeg maar, de hele wereld van AI-training op plaatjes... bestaat door één persoon ergens...
Een stagiair.
Met een Excel-sheet.
Excel-sheet. Ja. Spraak is in koor.
Het wordt echt te makkelijk voor jullie, hè?
Ja. Ja. Maar goed, ja, mocht je dus IEM gebruiken, dan zou ik dat niet meer doen.
Dan ben je misschien over. Trouwens al te laat. Hier gelinkte artikel is van 26 april. En toen werd er gezegd, eerder deze maand is het aan de terms and conditions toegevoegd. En toen was er vanaf dat moment 30 dagen de tijd. Dus ja, nog een paar dagen?
Misschien.
Verder zie ik hier ook iets staan over een overname in 2023.
Sorry.
FreePick heeft het toen overgenomen als poging om het uit de van de ondergang te redden. En dat hebben ze dus niet gedaan. En toen zaten er zo'n 160 miljoen plaatjes in van zo'n 150.000 gebruikers. Dat zal dus niet heel veel minder zijn geworden. Dus het is wel een aardige berg data.
Zo, nou ja, goed. Ja, ik vraag me af überhaupt wat het ethisch kader van een AI is. En of die niet gewoon het hele internet afstropen... inclusief alle bullshit die daar rondzwerft. Ja, daar zien we nu al voorbeelden van, hè?
Ja, het ligt eraan hoe hard je aangeklaagd wil worden uiteindelijk, maar inderdaad.
Ja. Ik denk dat we een applausje moeten doen. Want wie wordt er gefeliciteerd? Anko van Freedom Internet. Ik dacht eerst, we gaan hem feliciteren met dat hij naast zijn directeurschap van Freedom Internet ook stemacteur is nu voor een heel groot deel. Hij heeft een site en Anko spreekt in. En zo van de week zitten kijken. Hartstikke leuk. Hij doet het ook heel goed. En we zijn natuurlijk nog steeds fan van Freedom bij deze show. En ze zijn voor de vierde keer zijn ze... in de prijs gevallen. Freedom Internet.
Ja?
Nee.
Beste uit
de
test.
Zesde keer.
Voor de zesde keer in de prijzen. Voor de vierde op rij.
Oh, voor de vierde op rij. Ja, oké. Okay. Het was zes keer al.
En dat binnen vier jaar.
Zes keer al.
In vier jaar.
Ja.
Holy shit.
Dat doen ze goed.
Ja, dat vind ik wel... Nou ja, applausje waard, dat gedaan. Maar ik vind het... Het is weer bewezen, je kan YouTube-filmpjes... hij heeft een filmpje gepost onder de tweet. Die kun je niet op een gunstig moment pauzeren. Ik heb nu een soort Anko die eruit ziet of hij onder stroom staat. Misschien wordt dit wel het plaatje voor bij deze show. Oh. Dat is wel heel erg leuk. Maar hij is heel erg enthousiast. Dat ja, is, ja, ja. Dat is wel... dus gefeliciteerd. Hartstikke leuk. Met vierde keer op rij... Beste uit de test, alles in één provider. Kritisch nootje. De tv is nog steeds niet zo goed. Is niet kanaal digitaal. Wordt wel aangewerkt, had ik begrepen. Oké, de pet. Even zien.
Ik gok dat we naar een ad-interlude kunnen.
Dit lijkt me een adje, ja. Hashtag ad.
Ja. Van de week op het, in het OT-kanaal, het Ot en Siem-kanaal op Discord, kwam ineens een berichtje voorbij. Kijk eens, Microsoft heeft een tooltje gemaakt. Microsoft heeft een OT-tooltje gemaakt.
Oh? Oh, fuck. Echt?
Ja.
Nee. Maar en niet eens alleen een OT-tooltje. Ook nog eens een keer een Siem-tooltje.
Ja. Dus het is nu helemaal correct. Wat ze hebben gedaan is eigenlijk een beetje zoals OpenCAD. Maar dan wel heel erg kort de bocht hoor. Maar een beetje zoals OpenCAD een systeem gemaakt om van verschillende fabrikanten PLC's te kunnen checken en te monitoren. De tool kan geautomatiseerd een analyse maken van welke taken of blokjes in de PLC zitten op dat moment. Welke worden aangeroepen door wie. Kan metadata bekijken. Je kunt dan dus in de gaten houden of er ineens veranderingen zijn geweest. De last change van een bepaalde routine. Als dat ineens vannacht was. Terwijl er geen onderhoud gepland stond. Dan kun je daar alarm op slaan. En je kunt een compare maken met een backup. En wat er dan daadwerkelijk in zo'n PLC draait. Om te kijken of er iets veranderd is. Dat is alleen nog maar het begin. Ze ondersteunen op dit moment Rockwell. Dan met name de Compact en ControlLogic serie. Codasys versie 3. En wat we tegenwoordig Step 7 Classic noemen. Niet die Portal, want die maken gebruik van een ander communicatiemechanisme. Maar goed, er is nog steeds een aardige install base. En het is open opgezet. De source code staat op GitHub. En het is de bedoeling dat alles en iedereen daar eigen extra analyses bij in kan schuiven. Omdat het helemaal modulair is.
Wauw.
Ja.
Het lijkt wel of ze naar deze show luisteren bij Microsoft.
Je zou het haast zeggen.
Ja, open kat dingen. Hebben we het natuurlijk vaak over gehad. Met die Ot en Siem en zo. Ziet het is niet stiekem op onze Discord een beetje mee te lezen? Zo van, nou, daar kunnen we misschien nog wat van leren of zo.
Nou, misschien zitten ze op LinkedIn mee te kijken.
Dat zou ook kunnen. En het is natuurlijk wel zo dat Microsoft een paar weken geleden weer in het nieuws was, omdat ze al jarenlang niks aan hun security hadden gedaan. Dat het eigenlijk tanende was. En dit vind ik dan wel weer een geinig stepje. Ik denk, oké.
Ja.
Toch geluisterd misschien. Ja.
Ja, en goed, in dat licht kan ik meteen wel een bruggetje maken naar de volgende. American's Cyber Defense Agency die heeft een berichtje gepubliceerd over het ongoing pro-Russia hacktivist activity, waar ze tegen knokken. Mm-hmm. Samen met FBI, NSA, EPA, de DOE, de USDA, de FDA, de MSI, ISAC, de CCCS en de NCSC UK.
Ik ken iemand die heeft zoveel certificaten achter zijn naam.
Ja. Dit is alsof je zo'n blik macaroni-soep opentrekt met al die lettertjes.
Ja, gewoon alfabet macaroni. Ja.
Heerlijk. Vermicelli-soep, met letter vermicelli.
Schat, ik weet wat we eten morgen.
Ja, een dienstmededeling. Oké, dus die... die zijn ook volop in de OT-markt gedoken dan.
Nou ja, goed. Het is natuurlijk wel een punt. Dat Baby TV bij ons wordt overgenomen. Daar kunnen we dan een beetje lollig over doen. Want de impact daarvan.
Was dat OT? Dat was er gewoon. Ze hadden de key van een subcarrier ergens of een transpondertje. En gingen gewoon opstralen.
Sure. Maar als ze dat doen met niet een tv-zender voor een niche-markt zomaar ergens. Maar als ze dat doen met een fabriek waar ze voedsel maken.
Ja.
Of een watercentrale, drinkwatercentrales. Dan heb je misschien wel een ander probleem.
Ik ben bang, van wel, ja. Ze kunnen natuurlijk toch wel hele lelijke dingen doen in plaats van kinderfilmpjes.
Bruggen of zo, weet je?
Bruggen, en
seinen of zo, weet je, dat soort dingen.
Alle bruggen tegelijk open en alle seinen. Nou goed, zoiets, op het moment dat seinen het niet meer doen.
Dan stopt de trein.
Dan,
ja.
Oh, oké.
Verdorie, had Marlene toch hier moeten zijn. Die zei nog van, ik blijf thuis, maar die kan precies zeggen
Heel vroeg heb ik een daadwerkelijk treinrijbewijs gehad. Oh. Ja. Ja. Ja, we hebben vroeg tijd op treinen. En daar hebben ze me dus geleerd, die seinen en die transponders die in de rails liggen, die dus met jouw wagen communiceren, die zeggen eigenlijk alleen maar, ja, het is goed, ja, het is goed, ja, het is goed. En als ze niks zeggen, dan gaat dat ding stoppen.
Ja, nou dat
is eigenlijk secure failing.
En met het nieuwe systeem wat komt, wordt het alleen maar sterker. Dan gaat al die shit die je ziet, die verdwijnt.
Dit is lang geleden. Nou, Bug is de treinenerd, die weet ongetwijfeld nog meer.
Ja, want we hebben verschillende systemen hiervan. We hebben een paar stukjes, daar zijn geen seinen. Daar mogen treinen dan ook niet zo hard rijden. Dus zeg maar, op het moment dat er geen seinen zijn, mag je nog 40 rijden.
Mag je rijden op zicht, ja.
Ja, je rijdt op zicht 40 maximaal. Dus er kunnen nog treinen rijden. Dan hebben we ATB. Nou, dat is hetgene wat je zegt.
Ja.
Die vertellen gewoon heel sumier. Je zit in categorie 1, 2 of 3. En daar stopt het ongeveer. Dan hebben we nog ATB VV. Dat ligt op allerlei. Dat is een nieuwere versie. Die ligt op allerlei plekken. Niet in het midden van Nederland eigenlijk, zeg maar. Dus in de Achterhoek, in Noord-Nederland, waar dieseltreintjes rijden, daar ligt wat van dat spul. Dat is veel moderner. Dat kan vertellen, je mag nu 70, maar je moet over 5 kilometer 30 rijden. Dus dan kun je heel nauwkeurig remmen en rijden.
Zo digitaal voor zijn eigenlijk?
Ja, dat zijn nog soort van analoog, hoor. Deze techniek is al best oud.
Oh, oké.
Nou, dan hebben we nog een verbetering op ATB, omdat er wel eens wat ongelukjes gebeurden. En dat wordt gebruikt op emplacementen en zo, dus op treinstations eigenlijk, om te zorgen dat treinen elkaar niet raken, maar nog wel kunnen koppelen. Want trein koppelen, dan moet je samen op hetzelfde stuk spoor staan, zeg maar, fysiek.
Ja, dat klopt.
Maar daar hebben ze dus wat verbeteringen op, want daar zijn ook dingen mee misgegaan in het verleden.
Is dat dan NG?
Wat?
Is dat dan NG?
Nee, sorry, dat is de VV. De NG was wat in de Next Generation ligt in het land. Ik haalde ze door elkaar. En dan krijgen we zometeen, en dat hebben we al op een heleboel plekken in Nederland, krijgen we het nieuwe Europese systeem.
Okay,
daarvan hebben ze ook weer verschillende versies. En praktisch gezien zit je op versie 2. En dat is eigenlijk dat je de seinen digitaal hebt in de trein. En dat is heel handig als je heel hard rijdt, want dan zie je die seinen nooit op tijd. Dus meer dan 160 km per uur, dan kun je gewoon de seinen nooit op tijd zien en überhaupt niet goed zien. Dus dat hebben ze opgelost door het in de cabine te laten zien. Er zijn ook al wat oudere oplossingen voor in Duitsland, Frankrijk en zo, waar ze langer heel hard rijden.
Daar staan die voorseinen, als het achter een bocht ligt of zo, dan staat er gewoon een wit lampje eerder op de rails. Dan kun je gewoon zien van, nou, oké, er kon er zijn aan.
Ja, dat klopt. Alleen dat werkt, het mis. Dat werkt niet meer als je 300 gaat.
Nee, maar dat heb ik nooit gedaan. Dus.
Nee, dat kan ook niet in Nederland, zeg maar. Nee. Nou ja, kan misschien voor heel even, en dat mag niet.
Ik had baanvaksnelheid, beperkte snelheid of rijden op zicht. En daar waren de seinen dan ook naar.
Maar goed, met de nieuwe versie krijgen we dus nog veel meer ellende. Maar goed, je wordt meer afhankelijk van dit soort digitale infrastructuur. En dat worden we in Nederland ook steeds meer. Want vroeger had zeg maar elk station, heel vroeger had elke overweg een eigen wachter.
Ja, er zijn landen waar dat nog steeds is. Mendel en ik hebben dat in september bijvoorbeeld ook nog mogen aanschouwen.
Ja, dat klopt. En daarna had je elk station en op regelmatige plekken in de buurt van stations. Tegenwoordig hebben we een paar grote verkeerscentrales in Nederland die alle treinverkeer aansturen. Wordt grotendeels door computers gedaan. En de keer dat die computers dat niet kunnen doen, dan ligt het echt plat.
Ja. Ja. Ja, en als iedereen op zicht moet gaan rijden, dan gaat er gewoon niks meer op tijd. Meestal stoppen ze er dan gewoon even mee. Zeggen we, nou, doe maar niet. Stop.
Ja, dan doen ze het half blaadje op de rails ligt.
Nederland is daar heel snel in, ja. Dus, nou goed. We zijn blij dat het vaak werkt. En dat als het een keer niet werkt, dat de trein dan ook gewoon stopt. En niet gewoon met 300 doorvliegt of zo.
Dat is wel fijn. Maar goed. Dit soort systemen zijn op een bepaalde manier heel erg kwetsbaar. Waar dus nu voor gewaarschuwd wordt, is dat die Russen gewoon overal vervelend proberen te doen.
Ja.
Als je die hele lettersoep aan dingetjes hebt. Die gaan allemaal over een ander dingetje, maar ze proberen overal vervelend te doen.
Nou. Ja, en dan
moeten we zorgen dat we de OT en de kritieke infrastructuur ook goed in de gaten houden.
Buiten dit soort dingen, treinen en zo, is het ook heel kut als jij op de A6 rijdt met 130 en de ketelbrug gaat ineens open. Dus ik kan me voorstellen dat je dit beveiligt.
Het is altijd heel vervelend als de ketelbrug open gaat.
Die ketelbrug is sowieso vervelend.
Hey, gewoon stilstaan voor de slagboom is het al heel vervelend.
Hashtag andere podcast, we hebben het gehad over edging. En vorige keer in deze andere podcast hadden we het over edge devices. Stuk gaan.
Nee, dat was niet vorige keer. Dat was vorige keer en een keer daarvoor en een keer daarvoor.
En een keer daarvoor.
En een keer daarvoor. En een keer daarvoor. Maar ja, je hebt een edge count. Je moet er wel aan voldoen natuurlijk.
Gewoon lekker, lekker door blijven gaan.
Ja, inderdaad. Dus ik weet niet waar de edge count nu is, maar er is weer een router stuk. En dat vind ik wel leuk. Cuttlefish.
Niet eens specifiek één.
Nee, er is nu malware, die nestelt zich op routers. En die malware die doet zeer specifieke zoeken naar credentials in de web requests.
Dus je stuurt die dan door naar een centrale opvangplek.
Ja, sessiecookies, loginnamen, usernamen, wachtwoorden, twee-factor
token. API-sleutels, JWT'tjes die via CAT worden meegedaan. Of het. Of post.
Nou, gewoon dat probeert het allemaal.
Dus cuttlefish is een zeekat. Is dit dan catfishing eigenlijk? Wat zie je doen?
Een soort van, ja. Ja.
Cuttle.
Initieel was de campagne begonnen sinds juli vorig jaar. En de eerste 600 IP-adressen waren specifiek van twee Turkse telecom providers. Dus het lijkt ook een redelijk targeted in een bepaalde regio, et cetera. Of het een state-based actor is, dat is allemaal nog niet duidelijk. Maar het is wel een interessante om in de gaten te houden.
Dus, weet je wel, stap 1. Doe SSL.
Nee, TLS.
De aardige mensen van Black Lotus Labs van Lumen, die hebben behoorlijk uitgezocht hoe ze het doen, inderdaad. En dat staat netjes beschreven in een link in de show notes.
Dus. Hartstikke goed. Ja, de show notes die zijn helemaal up to date vandaag. Want ik zie goede stukken staan met goede links en ook fijne omschrijvingen erbij. Ik hoop alleen dat het past in 5000 karakters van...
De vraag is volgende past. Maar wie heeft de zin om hierover te gaan bitchen?
Nou, jij toch? Ik zie corrupte ambtenaren die informatie lekken hebben vrij spel bij de Belastingdienst. En als ik Belastingdienst lees, dan denk ik BugBlue.
Nou, kijk. Ik vind het fout. We moeten niet beginnen met de belastingambtenaren corrupt te noemen, zeg maar. Alleen, het probleem is, we weten het niet. De Belastingdienst blijkt, zeg maar, logging, wat je moet doen en monitoring en zo. Ja, dat kunnen ze niet in al hun software doen, want dat is onhandig. En ze hebben van die afdelingen waarbij het handig is als iemand de telefoon oppikt. En jij zegt, mijn naam is Anne-Jan. En mijn BSN is, dat heeft hij ook geregistreerd als domeinnaam. Dus die weet iedereen ook wel. Gewoon of je hebt een bv'tje gehad en dan bel je op en dan is het wel handig dat zo'n telefoniste gewoon alles kan zien en alles aan jou kan vertellen.
Superhandig.
Ja.
En nou is handig geen grondslag. Maar ja, als je niet de logging en monitoring hebt, kun je ook niet zien dat er handig gedaan wordt. Dus heb je ook geen probleem. Toch?
Nou, weet je wat ik altijd zo raar vind bij dit soort partijen? Die hebben dan kennelijk al jouw informatie. Als jij drie letters van je voornaam en één van je achternaam zegt, weten ze exact wanneer je geboren bent en waar. Maar ze vragen altijd vier keer naar je naam. En mag ik ter controle even uw huisnummer en postcode? Dat is geen controle. Hou op.
Nee, Marcel, maar dat is niet het probleem hier. Het probleem hier is dat als deze mensen in de kroeg zitten en er wordt gevraagd, kun jij eventjes deze persoon voor mij natrekken?
Mm-hmm.
Ja, dan kunnen ze dat gewoon doen.
Ja.
Want er zit geen enkele, of tenminste geen enkele, er zit heel veel logging en monitoring zit er niet op. Dus ze kunnen echt veel te veel gegevens gewoon lekker doorheen halen. En thuismedewerkers, die hebben dan als beperking dat ze niet mogen printen.
Nou, ja.
Dan gaan we gewoon naar het allereerste screenshot device wat ik ken. Dat was namelijk een speciaal stuk metaal wat je over de monitor heen zette. Hm. En dan zet je een fototoestel tegenaan, druk je op klik. Nou, tegenwoordig... Ja,
dat die had zo'n mooie afstandhouder.
Ja, zo'n hoodie hoeft niet meer en je fototoestel stelt automatisch scherp. Dus en jouw
De iPhone kan wel printen. Maar ja, dat hoeft niet, want je kunt ook gewoon via WhatsApp doorsturen. Of Signal end-to-end encrypted, hè, zeg maar. Dan...
Nee, dat mag niet meer van de over. Ja, eigenlijk nog wel.
Oh, oké. Okay. Dus we moeten gewoon geen end-to-end voor belastingdienstmedewerkers die thuiswerken.
Nee, ja, maar die zijn dan weer uitgezonderd van die regel. Want het is voor ons.
En dan is het dus ook thuismedewerkers. Ja, kunnen ze op geen enkele manier controleren wie erachter staat. Het is niet zoals op kantoor.
Nee, misschien zit iemand braaf thuis in een kantoortje lekker rustig te werken. Misschien zit iemand te thuis werken aan de keukentafel, terwijl de buurvrouw op de koffie is.
Of in de kroeg bij die personen die informatie willen hebben.
Ja, of ja,
nou, op locatie.
Als je de belastingtelefoon aan het thuiswerken bent in de kroeg, dan misschien wel last van omgevingsherrie.
Het ligt eraan welke kroeg je neemt.
Ik wil niet veel zeggen, maar ik heb ze wel eens aan de telefoon gehad, die belastingdienst. Dat is een kippenhok, dat is niet normaal. Dus dat kan best een kroeg zijn.
Nee, maar hier zitten dus wat problemen. Want als je je kunt je medewerkers niet in de gaten houden, want dat was vroeger. Maar ze zitten op kantoor en we kunnen zien wat ze doen. Nou, dat is niet meer zo. Aan de andere kant, computer doet niet bijhouden. Dus ja, als die gegevens een keer gelekt zijn, dan kunnen ze er gewoon niet achter komen wie het geweest is. Dus ik zou dan zeggen, alle belastingdienstmedewerkers zijn verdacht. Maar dat vond ik aan het begin van dit stukje al liever niet lief om te zeggen. Om ze allemaal corrupt te noemen.
Maar dat kan toch gewoon in Nederland? Dan maken iedereen verdacht, joh.
Ja, dan maken we gewoon... Ja, dan moet je ze allemaal verdacht maken. Dat is vast ook weer niet eerlijk. Denk ik.
De goeie hebben toch niks te verbergen.
Naar goed traditie van de belastingdienst kun je daar gewoon een algoritme voor schrijven.
Oh ja.
Om ze allemaal verdacht te maken.
Ja.
Nee, maar ja, dit is dus een probleem. En dat probleem gaat dus ook niet snel opgelost worden of zo. Want hiervan weten ze natuurlijk al jaren dat het bestaat. Het moest vroeger al. Toen kwam de AVG. Toen ging iedereen heel hard zeggen via allerlei cursussen dat moest. Er hebben een heleboel mensen die cursus gevolgd. Ja, dit is een beetje het eindresultaat.
Ja. Ik vind de laatste zin vind ik in deze wel een dingetje. Allemaal mee laten kijken in de databestanden zonder dat hun leidinggevende dat doorheeft. Ik denk
niemand heeft het door.
Dat daar eigenlijk zou moeten staan zonder dat de leidinggevende ene fuck uitmaakt. Want wat moet die ermee dan?
Nee, die gaat toch ook niks doen? Nee, dit gaat over welke gegevens heb jij geraadpleegd voor het uitvoeren van je functie.
Mm-hmm.
Als Peter in het computersysteem van de politie eens even gaat uitzoeken waar ik woon.
Ja.
Dan kan hij dat waarschijnlijk vinden. En dan weet iemand, of in ieder geval het systeem daar, dat Peter heeft gezocht op mij.
Ja.
Bij de Belastingdienst weten ze dat dus niet. Dus wat we een aantal jaar geleden hadden, dat er 80 keer het patiëntendossiertje van Barbie toen was opgevraagd.
Ja, en dat weten we, omdat het gelogd wordt.
Precies.
Want als je dat niet doet, krijg je hoge boetes van de autoriteit privégegevens.
Ja, maar we hebben hier toch met professionals te maken? Ik kan me dat niet voorstellen.
Nee, pas op, hè. Pas op. Je zegt, we hebben hier met professionals te maken. Wordt ook in het artikel behandeld. De belastingtelefoon is gewoon goedkope uitzendkrachten. Want dat scheelt belastinggeld en dat zorgt
ervoor. Maar het is de belastingtelefoon.
Ja,
maar... En de belastingdienst zou toch dit professioneel aan moeten pakken, ongeacht wie die er aan de andere kant
van gewoon het uitzendbureau of er een VOG is. En dan zegt het uitzendbureau ja. En dan is die wel aangevraagd, maar dan is die er nog niet. Maar het gaat toch meestal wel goed. En anders, ja, dan ging het niet goed. En dan...
Maar Marcel bedoelde, we zijn professionals degene die de software hebben gebouwd. Wie je dan de software laat gebruiken.
Nou ja, dat was anders. In 1982.
Ja, oké. Okay. Ja, je bedoelde, we zijn professionals, we bouwen logging. Dus, ja.
Nee. Dat was in 1982. Kijk, dit probleem is door een aantal dingen groter geworden, zeg maar. Eén is, informatie is veel meer waard. En het staat niet meer op papier, dus het is nu digitaal te vinden. We vinden het ook normaal dat als je belt, dat ze gewoon alle informatie over je kunnen vinden. Dat is wel handig.
Maar dat we nog 6 keer vragen?
Ja, maar ze kunnen wel alles van je vinden. En daarnaast, thuiswerken mag tegenwoordig. Uitzendkrachten zijn goedkoper, want dan hoef je ze geen echt contract aan te bieden, normaal te betalen en cursus te geven en... Kun je dat allemaal door het uitzendbureau laten doen, die dat gewoon heel integer allemaal goed doen. Ja, uiteindelijk gaat er vanzelf wel een keertje een zwakke schakel tussen. En...
Ja, maar je hebt dan en een zwakke schakel en je zwakke software. Want daar komt het op neer. Het zijn niet alleen...
De zwarte schakels waren er ook in die Barbie case. Hè? Daar waren er ook 80 zwarte schakels.
Ja, maar daar hebben ze wel geconstateerd dat het geraadpleegd is. En dat kunnen ze hier niet eens doen, want er wordt op die manier niet gelogd. En waarom kan je dan überhaupt fucking thuiswerken als je dat niet kan loggen? Wat is dat voor een raar verhaal?
Nou, ik weet ook niet wat ik erg... Ja, ik vind het allebei
ja,
erg.
Ja, ik vind het allebei... Het is allebei
als je,
erg.
Als je een belastingmedewerker hebt die gewoon overal bij kan kijken... en zegt, moet je kijken, ik weet waar Barbie woont. Of je hebt een paar van die verpleegkundigen die daar stage lopen... en zeggen, moet je kijken, man, tieten. Dat is toch, je bent toch met een verantwoordelijke baan ja, bezig.
Maar,
het,
ja, maar die mensen nee, maar staan sowieso niet vertrouwen.
Nee, maar...
Jij gaat veel te veel uit van de integriteit. Mens. Maar laten we nou gewoon weer teruggaan naar de cybers... en laten we gewoon het einde van dit cyber. Artikel pakken... Ja. Om gewoon... Ik wil optiek zijn en meer facepalmen.
Ik ben wat dat betreft gewoon veel te ethisch, nee, hoor ik wel.
Wacht even.
Ja, dat soort.
Wacht even, want onze staatssecretaris Van Rij... Ja. Die heeft beloofd het anticorruptiebeleid te intensiveren. Mm-hmm. Oké. Okay. En het aanbrengen van logging in de verouderde ICT-systeem... is volgens hem niet haalbaar.
Dan moet je dus een nieuw systeem nemen. En waarom wordt het nou goedgekeurd?
Ik geloof dat niet. Ik geloof het niet.
Dus maar als dat je argument is, dat is toch geen argument? Dat betekent toch dat je dan wat nieuws moet regelen? Ik zie het probleem niet.
Technisch klopt er ook geen reden van, want er is een applicatie die haalt data ergens uit. Dat is of een SQL query. Die kun je al loggen. Ga weg, dit kun je gewoon loggen.
Ja, dat klopt. Ze loggen het waarschijnlijk al. Alleen iemand doet er wat mee, omdat ze niet interesseert.
Nee, ze loggen niet op de juiste manier. En ze kunnen er niks mee, want het is niet op de juiste manier gelogd. Maar gewoon, dit kan gewoon. Echt waar.
Maar waarom hebben we niet een persoon of entiteit die daar rondloopt... of een organisatie of een commissie of whatever the fuck... die gewoon zegt, dit gaat gefixt worden. En dat wordt voor het eind van het jaar gefixt. Waarom is dat er niet?
Even heel simpel. Het ligt vast niet aan de nerds bij de Belastingdienst. Ik ken er een paar. Ik vind sommigen aardig. Zeg maar. Het is allemaal niet zo erg. Niet zo aardig hoor, Lisette. Je hoeft niet bang te zijn.
Oh.
Ja. Ja, dus. Maar.
Ik hoor geen protest aan Lisette.
Deze was echt te makkelijk. Maar er zitten daar allerlei managers daartussen. Die op een gegeven moment helemaal niks meer snappen van computers. En ja, die willen oude applicaties updaten, zodat ze nog voldoen. Ja, maar dan gaat mijn nieuwe project, krijg je minder prioriteit. Dus er zitten daar mensen met belangen dat hun nieuwe projecten belangrijker zijn dan het fixen van oude shit.
Ja, en sowieso, wie draagt deze verantwoordelijkheid? Hè? Dat soort organisaties ook altijd een dingetje.
Ja, de staatssecretaris uiteindelijk. En die zegt nu gewoon, ik vind het geen probleem. En dat accepteren we als samenleving. Dus dan
ontslagen. Ja, het is jammer hè, dat je die lui niet gewoon echt direct op hun verantwoordelijkheid kan aanpakken. En zeggen, gast, jij bent een kutstaatssecretaris, wegwezen, huppakee, voor jou ja, een ander.
De volgende krijgt ook dezelfde informatie van dezelfde personen, zeg maar. Dus
die man is toch in dienst van ons, niet andersom.
Die mensen daaronder zijn ook in dienst van ons allemaal, maar die hebben ook eigen belang, zeg maar. Ik werk ook alleen in eigen belang, alleen dat aligned wat vaker met wat de samenleving goed vindt. Dus.
Jij bent ook veel te ethisch. Ja.
Nee, we zijn blij dat mensen zoals wij bestaan, Marcel.
Echt, hè? Schouderklopje voor ons allemaal.
Zullen we dat gewoon even voor onszelf zeggen dan?
Hashtag selfcare. Weet je wat, zijn we hier klaar mee met een gelul? Ik begin daar nou al jeuk van te krijgen. Weet je wat leuk is? Als je bouw je software. En dan zeg je, nou, weet je wat, ik laat die software... dat ik al wat data harvest en zo, en die stop ik in een bucket. Dan maak ik even een bucket en die geef ik een naam. Laten we zeggen, my bucket. Of zo, en dan gaat hij daar alles lekker naartoe schrijven. Dat kan toch niet misgaan, toch? Als ik dat zo doe.
Ah ja, dat kost geld, maar dat is niet zo erg, zeg maar. Dat gebruik geld kost, ja, dat is de hele cloud, toch, hè?
Ja.
Ja. Maar dat het bakken met geld moet kosten, dat is dan wel weer jammer.
Dat is als je het veel gebruikt, dan kost het meer geld.
Ja, nou, deze persoon had het zelf eigenlijk niet zozeer veel gebruikt.
Ja, dat gaat ook helemaal niet zo snel. Het is maar 0,0005 cent per 1000 requests.
Oh. Ja, maar als je 100 miljoen requests krijgt in een dag...
tikt het toch wel aan. Ja, want wat heeft deze meneer gedaan? Deze meneer heeft een S3-bucket aangemaakt. Heeft daar een naam aangegeven. En kwam er een dag later achter dat die een naam... ook gebruikt was als default-configuratie voor een of ander pakketje.
Oh.
Dus iedereen die dit pakketje is gaan draaien en niet die configuratie hardgrondig had aangepakt, al die instances gingen ineens proberen om filetjes naar zijn bucket te pushen. ja, maar het is nog niet die bucket en die bestanden komen er helemaal niet aan, dus wat zal het? Nee, wat blijkt nou? S3 rekent ook voor een authorized request, dus je hele 400 reeks van HTTP response codes, rekenen ze ook als request die je moet betalen.
Wacht even, dat klinkt een beetje als een bank waar jij probeert een transactie te doen die mislukt en je moet alsnog transactiekosten betalen. Heb ik dat, is dat een goed beeld?
Ja, dat is basically. Ja.
Ja, dat is basically hoe Swift werkt. Maar ja, dat klopt. Dat is dan redelijk normaal. Maar dan probeer jij een transactie te doen. Nee, dit is een beetje alsof je bunk hebt en je moet betalen voor inkomend geld. Zeg maar, je moet de 13 cent per transactie betalen die binnenkomt. En dan heeft er iemand geprobeerd de 500 keer. Van zijn rekening met geen geld naar jouw geld over te boeken. En dan moet jij gaan betalen.
Dat zou wel een gouden DOS wezen.
Dus, het enige wat ik wil in deze business case is dat Amazon mij gewoon een referral geld geeft. Als ik heel veel requests doe. Dus als ik Amazon een ton oplever omdat ik iemand loop failliet te maken, dat ik dan gewoon ook nog een paar duizend euro krijg. En dan is gewoon deze hele business case gewoon crimineel fijn en Amazon was het wit.
Ja, ik heb in het verleden, in mijn tijd als functioneel tester, heb ik bevindingen gehad, dit soort dingetjes. Het was een API die haalde een adres op volgens mij, een postcodecheck. Kostte cent per keer. En dat was een prepaid systeempje. En ze hadden voor de testomgeving, er staan 1000 API calls op. En dan is het prepaid er goed op. Dus halverwege mijn test, deed mijn omgeving het niet meer. Denk, ja, is leuk. Ik doe dit nu. Snel gerekend. Als dit zo meteen live gaat, doen wij 10.000 van dit soort requests per week. Hebben we nagedacht over hoeveel geld het kost? En of dit wel een prepaid systeem moet zijn of een postpaid systeem?
Op de YouTube-chat zegt Rick, die maakt een hele goede opmerking. Die zegt, dat is net als een brief versturen zonder postzegel. Dan krijgt de ontvanger ook zo'n mooi briefje van even betalen.
Ja, maar dat is een vraag. Dat is geen verplichting.
Een betaalverzoek, inderdaad.
Ja. Dat is een betaalverzoek.
Bovendien, dat briefje komt tenminste ook nog aan.
Ja, oh ja, dat merk je wel.
Ja, ja, en je kunt ook het hele postding teruggeven. Zeg, ik heb hier geen zin in, go fix. Ga ergens anders maar geld halen, niet bij mij.
Dit voelt een beetje als een half jaar parkeren in de gemeente Horen en dan ineens al die bonnen krijgen.
Nee, dit is meer als jij in het buitenland bent en iemand belt jou. Als jij in het buitenland zit en je wordt gebeld, dan moet je betalen, hè?
Ja. Ja, maar alleen als je opneemt.
Als je in het buitenland sms'jes
en dan vervolgens krijg je te horen. Ben jij Piet? Nee. Oh, dan moet ik jou helemaal niet hebben. Klik. Doe.
En nee, maar
kijk, jou wat geld kost.
Ja. Kijk, Amazon heeft deze persoon netjes zijn geld teruggegeven en daarbij gezegd, dit is een hele grote uitzondering. Dus iedereen met de Amazon S3 bucket staat nu gewoon op de lijst om failliet gefraudeerd te worden.
Ja.
Dus, en dan zeg je, ja, maar dan maak je de naam van je S3 bucket toch niet bekend. Nou, een heleboel users is dat verplicht.
API en zo.
In dit geval is het dus begonnen omdat hij gewoon een naam heeft gekozen die bij een populair open source tooltje als default staat. Hij heeft dus ook nog niet gezegd welke, want er komen wel gegevens binnen als je dat wil.
Sterker nog, dus waarschijnlijk ook gewoon unencrypted backups van alles.
Ja, dus zelfs met unauthorized moet je ervoor betalen. Als je dan gewoon maar binnen laat komen, dan heb je ineens allemaal zooi in je bucket staan van anderen. Nou. Hij heeft dus ook contact gezocht met de bedrijven van wie hij op een gegeven moment wat data heeft ontvangen. Die hebben nog niet gereageerd op dit moment.
Oh.
In ieder geval op het moment dat hij zijn artikeltje erover geschreven heeft.
Dus hashtag datalek.
Dat is dan dus inderdaad een datalek. En daarom maakt hij ook de naam niet bekend, want dat zou natuurlijk typo-spotting wel.
Ja, ondertussen zijn er een aantal nerds geweest die hebben GitHub compleet even doorgewerkt en die zijn achter een stapel namen gekomen en hebben het lijstje natuurlijk gewoon netjes op Twitter gepubliceerd. Dus ik weet niet precies hoe de wereld draait, maar, zeg maar publieke informatie geheim houden werkt niet zo goed op het internet als je wel de inhoud wil vertellen. Dan,
Klopt. Klopt. Amazon heeft trouwens ook aangegeven niet nou direct te vinden dat zij hier namen moeten gaan beschermen en die buckets moeten gaan blacklisten, zeg maar. Van je kunt geen bucket maken met de naam example of zo. Maar ja, als jij zo dom bent om een bucket te maken met een naam die gegarandeerd 100 miljoen requests binnen 24 uur gaat krijgen, ja, dat is jouw probleem.
Dit is works as designed en een business case.
Ja. Ja, en ik wil best meehelpen met die business case zoals ik zei, maar dan wil ik er ook wel geld voor krijgen van Amazon.
Dit is waar Jeff Bezos de Space Piemel van betaalt.
Ja, dus tot zover.
Ik hoor net de titel van deze show voorbij komen. Ja, goed.
Ik moest wel denken, dit is de nieuwe variant op je concurrent gewoon helemaal failliet maken. Dat je vroeger ging klikken op andermans advertenties. Dit is gewoon de nieuwe manier om je concurrent te killen.
Of dat je in Amsterdam bij een granaat voor de deur van een coffeeshop legt.
Ja, tegenwoordig ga je gewoon HTTP-request doen.
Ja, dat is ook eigenlijk een logic bomb. Een soort van logic clusterbom.
Je wat geleerd.
Hey, ik ben eigenlijk best een beetje chagrijnig over het volgende stukje. Ik rent namelijk graag over Tesla. En
hebben nu iets wat.
Het lijkt erop dat Tesla het hier goed doet. Dus doe jij maar even dan.
Tesla doet het minder mogol dan de anderen.
Ja.
Hij is minder mongolig, ja, want hij speelt de informatie wel nog steeds door.
Ja. Dus je mag gewoon rent op Tesla en dan daarna nog erger op de andere.
Okay, nou,
zoals Toyota, Nissan,
wat is
Volkswagen.
Er aan de hand? Je vertegenwoordigt die auto's, dat zijn rijdende iPads. Mm-hmm. Dus ik heb gewoon een stuur en vier wielen die tot de grond komen. En dat doet het meestal. En dat gaat hartstikke lekker.
Dat tot op de grond komt, zeg maar.
Ja, dat gaat hartstikke goed. Nou, één wiel kwam vorige week even niet tot op de grond. Dat was kut. Ik ging Chantal even naar het station brengen, dacht ik. En ik rij hier de hoek om en ik volgens mij is dat een lekker band. Ja. Maar gelukkig hebben wij backups. Dus dat is goed gekomen. Maar ja, dat moet je wel weer een nieuwe band. Wat doen nou die moderne auto's? Die houden keurig bij waar je bent de hele tijd. En daar zou je zeggen, ja, oké, dan moet als de politie wil weten waar jij zit, hè, want die hebben dan interesse, want namelijk verdacht, net als iedereen. Dan gaan ze een bevel opvragen en dan gaan ze. Bij zo'n fabrikant gaan ze met dat bevel naar binnen en zeggen zij: waar is deze persoon?
Geweest. Of.
Dat hoeft helemaal niet. Kennelijk.
Onbevestiging. Is Pietje inderdaad vorige week dinsdag met zijn auto daar en daar geweest waar misdrijf X heeft plaatsgevonden?
Ja.
Ja, nee, maar.
Maar dat zullen ze dus willen gewoon alleen. Dat zullen dat natuurlijk niet vragen. Want dan zou je als autofabrikant weten dat. Daar iets.
Nee, maar dat is de vraag die zij dan beantwoord willen.
Ja, exact.
Die zegt dat dit informele request van de politie komt.
Ja,
nee, maar goed. Even, wat is het probleem? Nou, als de politie gewoon zegt van we willen deze data, dan geven die fabrikanten het gewoon. Die zeggen niet, oh, je moet even rechter naar gekeken hebben met een officieel bevel. Nee, absoluut niet. Tesla is de enige die klanten erover informeert met de politie heeft je data gekregen, de rest allemaal niet, dus je weet het niet. En,
nee, maar Tesla en trouwens ook Stellantis, Honda, Ford en General Motors, die vereisen wel een gerechtelijk bevel.
Ja, oké. Toyota, Nissan, Subaru, Volkswagen, BMW, Mazda, Mercedes-Benz en Kia niet.
Nee.
Die geven het gewoon.
Dus eigenlijk heb je. Deze hele club is heel erg kut. Dan heb je de General Motors, Ford, Honda, wat is dat voor ding? En Tesla, die vereisen wel een gerechtelijk bevel. Dus die zijn eigenlijk goed bezig. En alleen Tesla doet het helemaal goed. Want die vraagt een bevel. En gaat ook nog even tegen de eigenaar zeggen: er kwam een of ander verzoek binnen bij ons.
Bij Hyundai staat het gewoon in je privacy policy dat ze dit geven op een informeel request van de politie.
Oh, wauw.
Ik vraag me af wat er gebeurt als je gewoon belt naar zo'n fabrikant die zegt hallo met de politie. Het is niet ethisch, dus ik ga dat niet testen. Maar ik ben er bijna van overtuigd dat je gewoon krijgt.
Maar bij ons werkt het anders juridisch gezien, hè?
Ja, maar nou even. Ja. Maar je stuurt gewoon een dingetje naar Amerika voor Nederlandse auto's. Kijk hoe ver je komt. Nee, maar nu even een ander ding. Want kijk, deze autofabrikanten, hun datahonger, die verkopen het ook aan meer partijen. Want zeg maar, elk kwartje is er weer één. En dat je daarmee klanten naait, is alleen maar positief, toch?
Dat is een winst.
Ja. Dus wat er ook gebeurde, was dat iemand had zijn auto even uitgeleend aan zijn zoon. In Engeland. of Engeland of Amerika, een van die twee, volgens mij. Maar ja, zo'n land zonder goede wetgeving, zeg maar. Die had zijn auto uitgeleend. En nou, het kind had gewoon iPhone geperkt. En rijden maar. En toen kreeg hij opeens hallo, jouw zoon staat nu ook op de verzekeringspolis, niet veel te jong, dus moet je nu extra betalen. En omdat de data van zijn zoon zijn auto werd opgestuurd en zijn auto werd opgestuurd. En daardoor wisten ze welke telefoon perde en wisten dat die telefoon van zijn zoon was. Dus kreeg hij een heel hogere verzekeringspremie.
Maar stel, hè, jouw auto zou dat soort intelligentie hebben.
Nee.
Per nog wel eens met jouw autoradio.
Ja, dat is niet erg, want je hebt geen eigen auto.
Slechte heavy hardcore te spelen.
Die verzekeraar weten niet dat jij bestaat.
Pas, nee, pas maar goed, dan wat je dan doet, Annie-Jan, want, of juist niet. Want ik ben hier ingedoken wat langer geleden, want ik heb een talk gedaan over tredmodeling en waar dit ook in zat. Oh,
ik weet exact hoe dom Mendel's autoradio is. Die heeft geen kopie van mijn adresboek en andere narigheid.
Maar die auto's, die willen ook gewoon, die hebben in de privacy policy staan dat ze die ook gewoon gegevens mogen verzamelen en opslaan over jouw seksuele gewoontes. Jouw voorkeuren.
Dat is niet elke auto, maar ja. En je moet
nou, zou je dat uit die Spotify-playlist nog best kunnen halen?
Hoe weet die auto dat? Zitten er van die wipsensoren in die stoelen? Zit, dat er gewoon als het op en neer gaat dat ze registreren. Wat is dat?
Ze kunnen volgens mij
de geestensoren als die een beetje wiebelt.
Ze zien heel goed rocking.
En je hebt toch ook die sensoren voor om te zien dat je wel op de weg let? Nou ja, als je dan bij het stoplicht, kunnen ze ook zien wie er voor je auto langs loopt. Nou, dan kunnen ze heel makkelijk kijken wie je volgt en naar welke kont je kijkt.
Ja.
Het is maar goed dat ik niet bij dat soort bedrijven werk. Maar dat even terzijde.
Dat gaat een beetje ver, hè, allemaal.
Hoezo gaat dat ver? Jij zit...
Nee, joh. Dit is nog niks.
Dit kan een beetje ver.
Nee, ja, dat vinden wij. Maar zeg maar, dit is dus algemeen geaccepteerd en wordt gewoon gedaan. En denk maar niet dat je hier nog keuze in hebt, zeg maar. Want je kunt wel zeggen, ja, maar ik wil niet dat ik meer kader bedaard heb. Dan neem ik een Chinese auto. Nou, dan staat het en bij de Amerikanen en bij de Chinezen. En anders staat het bij de Amerikanen en de Chinezen. Dus ja, you're toast anyway.
Gewoon low-tech blijven rijden. Gewoon oude troep.
Totdat je auto ook niet meer de milieuzone in mag.
Ja, nou, dat zo pakken ze net, hè. Gewoon lekker alles onmogelijk maken. Ja, waar zijn we mee bezig in dit land, hè?
Nou, degene die de milieuzone instelt is niet degene die die data per se krijgt.
Nope. Nee, maar ze werken elkaar wel in de hand.
Ja. Verder is het natuurlijk wel een aardige brug naar aflevering 163... waarin we het gehad hebben over de data-honger van auto's. Daar kwam ook inderdaad al naar voren dat de auto waarschijnlijk al eerder jouw seksuele geaardheid weet dan jijzelf.
Wow. Het was toch het onderzoek van Mozilla, of niet?
Ja, het was het onderzoek van Mozilla. Ja.
Nee, maar kijk, ik vind het vervelend, maar ik vind het volgende onderwerp ook vervelend. Want Annie-Jan heeft gewoon gelijk. Het is gewoon fucking validistisch onderwerp.
Ja, maar wacht, ik geloof wel dat het volgende onderwerp, dat Buck daar heel erg hard over gaat lachen, want die vindt crypto sowieso kut. En iedereen die dus het slachtoffer wordt van iets crypto gerelateerd, dat vindt Buck volgens mij alleen maar leuk.
Nee. Maar goed, laten we eerst even de grap doen, want de titel van het onderwerp is cryptohandels. Platform Bitfavo meldt datalek bij beperkte groep gebruikers, waarop ik zei, nou, dat vind ik wel heel validistisch om alle crypto gebruikers, of in ieder geval alle klanten van Bitfavo, beperkt te noemen.
Ja, anders had er gestaan groepen beperkte gebruikers.
Nee, maar Bitfavo heeft een datalekje gemeld. Ze geven natuurlijk geen details, wel dat de voornaam, achternaam, e-mail, woonadres, bankrekeningnummer, recent handelsvolume, de laatste drie cijfers van je telefoonnummer en zo zijn gelekt. De tegoeden zijn veilig en de klant wordt aangeraden het wachtwoord te wijzigen, 2FA in te stellen en alert te zijn op ongebruikelijke activiteiten en mails. En ik weet niet of je wel eens in je spambox hebt gekeken, maar er zit al belachelijk hoeveelheid Bitfavo spam in de wereld. Om allerlei redenen binnen Nederland. Dus, en ze hebben de getroffen klanten op de hoogte gesteld. Dus dit wordt weer zo'n spelletje met van, we hebben een paar gebruikers geïnformeerd. En over 2 weken komen ze erachter met, oh kut, het was wel heel groot. Dan gaan ze nog meer gebruikers informeren. En dan was het allemaal niet zo erg. En dan blijken de wachtwoorden. En die blijken dan wel niet gehashed te zijn met B64. En dan...
Ja,
Uh-huh. En soms gaat het direct, soms duurt het 5 jaar. Er was van de week, ik ben hem vergeten te copy-pasten, maar er was een toko die had 5 jaar lang gezegd met van het waren encrypted wachtwoorden, het waren alleen maar B64 encoded. Nou, dit soort dingen. Ik vermoed dat het bij Bitfavo ook weer dit spelletje gaat worden, zeg maar. Dat,
ik zie Dani echt facepalm om het beeld uit verdwijnen zo langzamerhand. Je hebt gewoon helemaal... echt.
Oh, ja, daar hebben we opties voor. Okay. Maar nee, als je de komende tijd wordt gebeld door de fraudeafdeling van Bitfavo... die hebben ze niet. Het is 1 grote fraudeafdeling. Dus dat is een scammer.
Ja. Oh man, dit is toch... Ja. Ja. En dat is ook super tof, hè? Dat ze allemaal hartstikke KYC hebben gedaan. Want dat heeft die dataset alleen maar ontzettend mooi vergroot. Nu weten ze echt alles
van. Staan ze toch niet op?
Nee, dat doe ik niet.
Nee. Ondertussen verdwijn ik wel uit beeld, zeg maar.
Ja, ik zag jou ook van beeld uit scrollen, zeg maar.
Goed, over incidenten gesproken. Er is blijkbaar een signing service van Dropbox... die vroeger HelloSign heette en tegenwoordig Dropbox Sign heeft. Heet. En daar was een issue. Op 24 april was er een unauthorized access... to een geautomatiseerd werk van Dropbox Sign. En daarbij zijn onder andere... gegevens van klanten van het signing platform, niet van de andere Dropbox dingen, want ja, ze hebben het overgenomen, dus het is een heel los systeem dat ooit nog eens een keer op de roadmap staat om wel geïntegreerd te worden in de rest van hun gebruikerssysteem. Maar alleen van HelloSign, een signing service, hebben ze dus dingen buitengemaakt. Wat precies hebben ze ook weer eens een keer niet gezegd, maar ze raden wel aan om... ze hebben iedereen's paswoord gereset, dus het vinkje gezet van... je moet een nieuw wachtwoord instellen in eerste instantie. En ze raden ook rotation van API-keys en OAuth tokens aan en gaan daarbij hun klanten helpen. Dus in hoeverre je nog signatures van Dropbox Sign kan vertrouwen... Ik weet het niet. Dit is weer net zo goed als een natte handtekening.
Dit is er eentje van Tess. Die doet wel dingen met signen, toch? Of zo? Ja, daar weet jij wat van.
Ja, mijn mate begint uit te werken. Ja. Oh, je hebt me echt goed betrapt. Hè? Net het minuutje dat ik niet zat te luisteren.
Ja, dan Dropbox heeft een signing service en er wordt mee gekloot.
Game over, klaar.
Dat gaat toch niet zomaar? Ik kan nu die certificaten niet meer vertrouwen, dus.
Ja, niet alleen de certificaten.
Ik zou zeggen van niet, maar ja. Dat je ze niet kan vertrouwen.
Ja.
Alleen dingen die voor 24 april gesigned zijn en dan zelfs mogelijk.
Ik zie hier wel een social engineering attack zitten. Want Dropbox kondigt aan dat ze de gebruikers gaan helpen met een nieuw instellen van allerlei tokens en zo. Dus als jij nu zo'n gebruiker belt die zegt: hey, dat heb je vast wel gelezen. Ik ben van Dropbox, ik ga jou helpen. Ik zal het even voor je inzetten.
Een linkje naar daadwerkelijk de website van Dropbox met het incident.
Mm. Exact. Ja. En dan help ik jou wel even met je nieuwe token, hoor. Kom maar. Dit kan alleen maar heel erg leuk worden.
Nou ja, goed, kijk. Die Bitfavo vond ik... alles goed en aardig, zeg maar. Maar je recente handelsvolume, als je een beetje crypto veel handelt en zo, en je hebt een berg en je NAW-gegevens zitten erbij. En dit is gewoon wachten tot er idiote huisbezoekjes gaan brengen om zeg maar de inhoud van je Bitfavo-account op te halen. Dus doe verstandig, doe geen crypto.
En recente handelsvolumes, hoe nauwkeurig is dat? Want dan kan je gewoon alles terugvinden op de chain.
Ja.
Nee, dit is binnen het Bitfavo-platform. Hè? Want kijk, dit is niet echt handelen in crypto. Dit is in een database bij hun, waarbij ze beloven dat ze er mee gehandeld hebben. Wat ja, soms wel en soms niet waar is. Dat weten we niet totdat ze failliet gaan. En dat gebeurt ook.
Right. Oké, okay, nou, ik zit even te kijken. Komt er nog meer over dat Bitfavo? Of is dat gewoon... waarvan acte dan maar?
Ja, komende weken komen vast nog meer onderzoekjes uit.
Dat denk ik ook. Ik denk dat we zo maar op de vier wordt vervolgjes hebben.
Ja.
Ja.
Kan bijna een trailertje voor maken of een dingetje, of een bumpertje of zo. Leuk.